De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Live happy.
Het eerlijke verhaal is...
Ja, het is nog geen nieuw dieptepunt.
Daar stonden we echt van te klapperen hier met z'n allen.
Zo'n totale goedkope onzin weer.
Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Wilfred Genee.
Vandaag vijf Fred Vennisbar van Hotel Lurop met Eddy ter Stal. Het zit lekker vol in deze uitstelling. Ellen ten Damme die ergens nog rijdt in de buurt van het Waterloopplein met haar auto. Dus ik hoop dat ze die auto kwijtraken. Robert Willems komt voorbij. Tjeerd de Groot van D66. Vriend van Johan Derksen. Valérie Lempereur. En aanwezig dus Eddy ter Stal, die van de week toch wel iets opmerkelijks twitterde. En daar werd ik niet vrolijk van, Eddy. Je zegt eigenlijk, als ik hem zo lees... Ik ga stoppen met films maken, denk ik. Te dure hobby, levert de grote schulden op. Ik zie geen ruimte meer voor mij.
Ja, dat is waar. Laten we het zo zeggen. De ergernis van de traagheid waarin in Nederland financieringstrajecten gaan. Nulpunt toe om zoiets te zeggen. Wat wel enigszins waar is, is dat... We hebben een serie, daar ga ik zo over vertellen waar die over gaat.
Mm-hmm.
Dat is het beste dat ik geschreven heb.
Ja, maar daar ben je al 6 jaar mee aan het leuren,
ja, als ik dat niet kan financieren, dan inderdaad heeft het eigenlijk geen zin om door te...
Het jaar van Johan.
Niet het jaar van Johan.
Je weet zelf niet meer hoe die
heet. Het land van Johan.
Het land van Johan. Maar ik moest er even, het jaar van Johan zou kunnen werken.
Waar het over gaat, het is een verhaal dat begint in 1966 bij de mistwedstrijd. Het gaat over Nederland vanaf 1966 tot nu. We volgen drie families door de hippietijd, door de krakerstijd, bankencrisis, moord op Fortuin. Je volgt die drie families en het is drama, liefdesverhalen, alles. Er komt ook veel voetbal in voor, want het is allemaal gek op voetbal. En,
Johan slaat op Johan Cruijff. Die komt er verder niet in voor.
Die komt er niet in voor. Nou, wel de momenten. Bijvoorbeeld aflevering 1 eindigt bij de WK-finale 74. Aflevering 2 bij... dat is niet heel vrolijk.
Nee, daar word je niet vrolijk.
Ook die zijn 78, aflevering 2 ook niet. Maar wat het ding is... het duurt in Nederland nogal lang om iets te financieren. En wij willen eigenlijk gewoon vrij snel beginnen. We willen echt in maart gaan draaien. Want we willen dat die serie uitkomt zo'n beetje in april voor het volgende EK. Het probleem is dat er heel veel bureaucratie is in Nederland. Bijvoorbeeld Afrotros wilde heel graag die serie hebben. NPO zette een streep er doorheen. Maar dat duurde 2 jaar voordat ze die streep zetten. Toen kregen we BNNVARA, die wilde het graag hebben. Na 2 jaar zet NPO er een streep door. Nu wilde Videoland het graag hebben. Steeds de drama-afdelingen, dus de creatieve afdeling.
Maar ik hoor hem al aankomen, streep er nog heen.
Ja, die moeten bezuinigen natuurlijk. Maar omdat het vooral bij de NPO zo lang heeft geduurd... is het nu ontzettend haasten voor ons. Kijk, we zijn bij de meeste streamers niet geweest nog.
En je bent 6 jaar onderweg, Eddy.
Er is 4 jaar opgesoupeerd door de bureaucratie van de NPO. Ja. Maar de NPO heb ik sowieso... Weet je, ik heb vanaf 2006 helemaal niets meer gehad vanuit Hilversum.
Nee. En je vindt het groter dan Simon dit, hè? Meer prestigieus, meer
betekenis. Het is vooral beter. Kijk, Simon, wat met Simon, een film die ik in 2004 gemaakt heb...
Ja.
Wat hetzelfde was, dat ook Simon was zo moeilijk te financieren. Niemand zag er iets in. Hè. Ze vonden het ongeloofwaardig en blablabla. Ik zette toen door en ik heb het low budget gemaakt. Het is tot nog toe de best ontvangen Nederlandse film.
4 Gouden Kalveren.
Dus ik ben blij dat ik toen doorgezet heb. Maar er is blijkbaar een soort patroon hoe beter iets is, hoe moeilijker het is om geld te vinden.
Ja. Het zegt niks over het verhaal, zeg jij. Niks over de contacten die jij hebt. Dat zegt allemaal niks.
De contacten die ik heb?
Dus soms moet je gewoon... Nou, kijk, Mark Adriani,
ik ken heel weinig mensen in het Hilversum.
Dat is heel belangrijk.
Ja, en het is toch wel zo dat...
Ze moeten het je gunnen.
Ze hebben toch ook wel een soort preferred suppliers. Mensen met wie ze tevreden zijn en die wel elk jaar wel een serie maken. En zo werkt het. Ja, dat werkt blijkbaar voor hun. En ja, wie ben ik dan?
Ja, hij is inmiddels aangeschoven. De nieuwe hoofdredacteur van BNR. Geef een applaus, dames en heren. Mark Adriani, ja.
Wat een eer.
Kijk, ik doe het een beetje in de sfeer zoals ik eigenlijk gewend was natuurlijk. Want ik ken jou natuurlijk van Talpa. We hebben regelmatig om tafel gezeten. Soms lekker geluncht, soms serieuze gesprekken gevoerd.
Zeker.
Ja. Onderhandelingen natuurlijk ook.
Ja, gaan we weer doen binnenkort.
Nee
hoor.
Ik lig eruit. Ik heb het al gehoord en dat snap ik heel goed. Maar belangrijker is ook, waarom heb je het gedaan? Van harte gefeliciteerd. Hoor daar niet van. Maar waarom?
Dankjewel.
Het is zo'n groot gat met wat je deed.
Nou, vind ik eigenlijk niet. Want ik ben vanaf...
Wat je deed, 538, Radio 10, Veronica. Daar was je de baas van.
Ook hele mooie stations. Maar BNR ook een fantastisch station. En meer dan een radiostation. Want tegenwoordig, ik geloof de nummer 2 podcast uitgever van Nederland. En dat vind ik ook helemaal leuk. Daar heb ik mijn hart ook helemaal in.
Ja, en dat heb je laatst gedaan met een prachtige serie over zo'n tunnel in de buurt van Soest.
Ja, en nog eentje heb ik er gemaakt. Dus ik heb er nu twee gemaakt. Ja. En dan ben je wel een beetje bevangen met dat virus van podcasts. En daar is BNR
beter. Dat is dan ook de toekomst. De radio had je een beetje links liggen. Je gaat je helemaal op die podcast dan stellen.
Nee, het kan heel goed alle twee. Maar de toekomst ligt zeker ook bij podcast.
Oké. Okay. Ja. Maar wat mogen de mensen verwachten binnen BNR, maar ook van BNR nu als nieuwe hoofdredacteur?
Nou, als nieuwe hoofdredacteur. Het eerste wat ik ga doen is mijn tanden zetten in het. Dit wordt een beetje saai, maar dat is het FM-dossier. Hè? Dat betekent dat er komt zo'n veiling aan en dan is het onzeker of die frequenties blijven. Ja, en daar hebben we nog wel wat te doen. Dat is nog niet, nog niet binnengehengeld.
Maar gaat de luisteraar binnen nu in een half jaar al iets merken van jouw aanwezigheid? Of zeg je nou nee, dat gaat wat langer duren?
Nou, bij radio, dat weet je, altijd langzaam, slow business. Je moet dat allemaal niet over. Dus ik kom niet binnen en dat ik denk van nou, alles NPO moet morgen anders.
Ja, dat werk je. Twee jaar wachten en dan weer twee jaar wachten, streep er doorheen.
Ja. Nee hoor, nee, maar het is een fantastisch station. Ik luister veel en ook zeker de afgelopen weken, dag en nacht staat het ding aan. Dus heerlijk.
Oké, maar goed, leuk dat je het gedaan hebt. Wil jij nog iets van hem weten of zeg je, we zijn er wel klaar mee?
Nee, maar had je ook dat journalistieke virus, dat je meer de journalistieke kant...
Ja, zo ken ik Mark niet helemaal, maar sinds hij die podcast heeft ontdekt...
Ja, precies. Dat sowieso,
BNR podcasten. Is natuurlijk journalistiek.
Ja, heel zeker journalistiek. Nee, ik ben begonnen op de school van journalistiek bij een voorloper van dit radiostation. Ik ben begonnen bij Veronica Nieuwsradio. Dat was de commerciële nieuwszender van Veronica, de eerste in Nederland. En dat is later doorgegaan en daar is op die frequentie ook BNR terechtgekomen. Dus... Ja, dat zit zeker in mijn genen. En heerlijk.
Ja, maar de boel opschudden, dat gaat nog even duren. Dat is eigenlijk wat je zegt. Eerst gaan we even rondkijken. Die FM-frequentie, dat is heel belangrijk.
Zeker.
Beetje de mensen leren kennen.
Juist.
Nou goed, dat hoef je in mijn geval niet te doen. Want je weet precies wat je aan me hebt, toch?
Nee, maar ik wil af en toe even hier komen kijken. Want ik vind het op vrijdagmiddag wel gezellig.
Ja, vermaak je je wel hier? Ja, goede wijn hebben we net.
Ja, en bij Talpa.
Nee, dat kan niet. Dat was later pas in de uitzending dat we die wijn hebben gekregen. Toch?
We krijgen straks ook
we krijgen straks in de uitzending wijn. Maar daar zitten we nu al aan.
Nee, maar bij Talpa hadden we niet zulke gezellige borrels op vrijdagmiddag.
Nee, dat was sowieso niet zo. Maar goed, laat maar gaan. Leuk dat je, die functie hebt. Nee, je weet wat ik bedoel, Mark. Goed dat je erbij bent. En ik hoop dat je het station nog wat groter qua marktaandeel kan maken.
Ik ga mijn best doen.
Dat zou fijn zijn. Ja. Succes daarmee.
Met jou, hè.
Om luid te gejuichen is zij inmiddels binnengekomen, Ellen ten Damme. En die is vandaag 55 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Ja, ja, ja. Yeah. Bosje bloemen meegebracht natuurlijk voor Ellen. En die heeft het hartstikke druk. Die gaat vanavond een enorm groot feest vieren. En daar, ja, toch, dat klopt, Ellen. Je gaat zwaar... Je kan beter de microfoon erbij pakken. Want dan wordt het makkelijker. Je gaat een feestje vieren vanavond, toch?
Ik ga uit eten met een groep vrienden. Dat ga ik doen.
Dat is toch ook een feest?
Normaal geef ik een heel groot feest. Maar ik ben inderdaad zo druk dat ik denk van... Nou, ik moet even opletten.
Waar ben je druk mee precies dan?
Met optredens. Ik moet op mijn stem letten ook.
Dat, merk het, ja.
Dat sloeg ineens gisteren toe.
Hoe gaat het met je verder? Heb je hobby's? Katten. Maar wat sloeg je gisteren? Hoe kan dat? Dan, je moet zoveel optreden, zoveel repeteren... dat het een beetje zwaar wordt.
Ja, dus ik denk ik moet een beetje niet al te dol... deze keer.
Dus er wordt niks gedronken vanavond?
Wel.
Later in deze uitzending worden de hele lekkere Italiaanse wijnen geschonken.
Oh nee.
Ja, dat zou misschien nog een reden kunnen zijn om even te blijven hangen.
Dat schijnt best goed te zijn voor je stem. Rode wijn.
Ja, toch?
Ja.
Stroperige rode wijn is voor je keel, is goed te zeggen.
Ja, kennen jullie elkaar eigenlijk?
Een beetje, jawel.
Waar kennen jullie elkaar geleden.
Van dan? Nou, de Jordaan.
Cafés.
Café Weber. Klein wereldje.
Maar nooit met elkaar gewerkt? Nooit in een film? Of...
Nee.
Wordt die ambitie gehad, Ellen, ook, om in een film te spelen?
Nee, eigenlijk nooit. Nee.
Waarom niet dan?
Ik ben altijd muzikant geweest. Maar ik heb wel heel veel films gedaan, gek genoeg.
Ja.
Ik ben door mijn eerste film, dat was een gezongen muziekfilm... in Duitsland beland, onder andere. Dat was heel erg leuk om te doen. Ik vind het altijd heel erg leuk om te doen. Maar toch kies ik elke keer dan voor mijn eigen shows of eigen tourneeën. En dat gaat soms helemaal niet samen.
Ja.
Maar als het wel een keer past, dan doe ik nog wel eens
maar weet je dat zangers en muzikanten over het algemeen goede acteurs zijn? Want die hebben natuurlijk wat timing en weet je, die kunnen leveren op het moment.
Ja, dat heeft zeker veel raakvlakken.
Ja, absoluut.
Als je een beetje gevoel
hebt. Ja, ik ben nooit bang om muzikanten als acteurs.
Muzikanten staan altijd aan, zeg maar, als het moet.
Ja, die kunnen leveren. Die weten dat
het iets overbrengen, denk ik.
Dat stel je altijd aan als het
moet doen.
Als het moet, alleen. Ja.
Nee, maar eigenlijk wel een beetje.
Op een podium word ik wakker.
Nee, maar zo is het toch een beetje. Ik bedoel, ik herken het ook aan mezelf. Er zijn uitzendingen bij dat ik helemaal geen zin in heb. Maar daar moet je jezelf aanzetten. Ja. Mensen zitten er niet op te wachten dat je een presentator krijgt. Zeg, nou, leuk.
Ja, nee. En als het publiek is, dan weer. Dat moet wel.
Maar jij moet dus elke dag aanstaan bij me.
Ja, vandaag 3 keer.
Ga je nog wel eens op vakantie of niet?
Ja, binnenkort. Ah. Nee, in de winter gaan we nog wel even weg, maar verder. Hey, de voorstelling die je gaat doen, is dat de voorstelling die ik ook bij de parade heb gezien onlangs? Of is het weer iets anders?
Nou, dat was een mini voorproefje.
Nou, dat was een heel mooi voorproefje. Dat was goed hoor, dat was echt fantastisch. Maar dat gaat het worden, Barok.
Nee, er komt nog veel meer bij. Er komen dansers bij, er komt een geweldig decor bij. Ik ga echt uitpakken wat dat betreft.
Oh, je pakte daar ook al uit met je band.
Vond je?
Ja, je ging dat tekeer op dat podium, rende daar rond en het was groot.
Ja, nou,
meeslepend was het toen al.
Ja, dat
had ook een wijntje gedronken. Dat kan ook meegespeeld hebben, maar ik vond het wel goed.
Ja, de parade is altijd heel feestelijk. Maar de theatershow wordt ook een show van veel contrasten. Dus niet alleen maar tiegelantijnen, grootse jurken en dans en vertier. Moet ook zeker wel, want daarom heb ik niet voor niks deze titel Barok gekozen. Maar als contrast zijn er ook heel veel kleine... zeer persoonlijke momenten,
zoals,
liedjes. Nou, over mijn eigen leven. Dat komt er ook in voor.
Maar... Hoe vind je tot nu toe, je eigen leven?
Heel erg leuk.
Ja?
Ja.
Zijn er dingen waar je
spijt van hebt? Kan ik nu wel dood neervallen? Weinig. Nee. Misschien van een paar opmerkingen die ik heb gemaakt naar mensen.
Zoals?
Nou, laatst tegen mijn vriend.
Wat zei je tegen hem dan?
Hij zei iets over zijn vader dat hij... Wat zei hij nou? Oh god, nee, ik begeef hem op glad ijs.
Nee, we zijn er nu toch.
Ik zei, nou, dan lijk je wel heel erg op je vader, want dat heb je ook. En toen werd hij heel erg boos. Ik dacht, nou ja, hoezo? Je lijkt gewoon op je vader. Maar dan denk ik, je kan ook sommige opmerkingen achterwege laten... om mensen...
Maar je hebt toch niet, intentie om te kwetsen, toch? Of wel?
Nou, weet ik niet. Kwetsen. Het komt flapte gewoon uit, dat soort dingen bij mij.
Maar doe je dat om een pijn te doen? Of zeg je dan gewoon om...
Ik vind het zelf wel grappig. Ik vind het grappig. Nee.
Maar hij heeft geen leuke vader.
Andere mensen hebben soms een andere interpretatie.
Wat vind je van zijn vader dan?
Ontzettend aardige vent.
Oh.
Ja.
Dan is het toch helemaal geen belediging?
Nee, er is helemaal niks aan de hand.
Maar
toch kan je meer rekening houden met mensen. Dat, ik vind het niet... Dat weet ik eigenlijk ook niet.
Nee. Nee, daarom vraag ik even. Dus misschien dat je het weet, maar je weet het niet.
Vroeten.
Sommige vormen van cynisme of sarcasme. Ja, je wilt het allemaal weten, maar... Ik heb soms een handje van iets cynische opmerkingen of sarcastisch of een beetje...
En is dat zelfbescherming?
Nee, dat vind ik zelf grappig. Maar ik denk dat andere mensen er anders over denken als het over hen gaat. Goed.
Is heel ingewikkeld.
Kan je er iets bij voorstellen?
Nou, ik probeer dat sarcasme te herleiden waar dat vandaan komt. Het heeft er altijd in gezeten.
Ja.
Dus niet versterkt door de jaren heen?
Ja, ik denk dat ik dat van mijn vader heb.
Oké, was dat een leuke vader?
Dat was een hele leuke vader. Ja? Ik vond hem heel grappig, ja.
Dus als hij dat zou zeggen tegen jou, je lijkt je wel op je vader, dan is het... Compliment.
Vind ik wel. Ja, vind ik wel.
Oké, nou, het verschilt per vader natuurlijk dan. Jouw moeder, dat zou een compliment zijn. Je lijkt op je moeder,
absoluut,
toch in jouw geval?
Absoluut, ja. Ik heb een topmoeder.
Ja. Wat maakt haar zo bijzonder?
Jezus, mijn moeder heeft heel veel geduld. Dat is bij mij best belangrijk. En zij is... mijn moeder is een ultieme altruïst. En dat is niet goed voor haarzelf. Daar wordt gretig misbruik van gemaakt. Mm. Maar ik denk ook dat ze niet anders kan en niet anders wil.
Nee, we kunnen later in de uitzending nog hebben. Ze werkt ook altijd in het café waar jij heel vaak kwam. Ja. Maar dat kunnen we beter later in de uitzending nog een keer doen. Wat wil je met Barok bewerkstelligen dan, Ellen?
Nou, ik wil uiteindelijk dat mensen ontzettend blij en energiek... opgeladen de tent verlaten. Die opmerking krijg ik ook vaak van mensen. Dat ze er energie van krijgen en geïnspireerd of zoiets. Ik wil gewoon dat ze een esthetisch mooie avond hebben. Ze gaan per slot van rekening uit. Maar er komen ook weer wel stekelige opmerkingen in voor... zoals ik dat gewend ben om te doen af en toe.
Beetje cynisch.
En kijk, het grootste voorbeeld van...
publiek tot op de bot
geleden. En rijkdom en rariteiten was wel Louis XIV, de zonnekoning.
De Lodewijk XIV,
Dat heeft mij een beetje geïnspireerd.
Ja? Is een voorbeeld voor je?
Ja, kijk, nee, helemaal niet. Ik snap helemaal niet hoe iemand zo kan worden. Maar toch wel...
Nou, Wim Kieft, oud-voetballer, zegt... vroeg of laat gaan mensen te veel in zichzelf geloven. En dat is wat ieder mens uiteindelijk blijkbaar krijgt. En dat had hij een overtreffende trap natuurlijk.
Ik zeg bijvoorbeeld ook, na 10 jaar zou elke leider weg moeten. Weet je wel,
moest tegen Mark Rutte zeggen.
Bijvoorbeeld. Ja. Want dat werkt gewoon allerlei nadigheid in de hand. mensen...
Ja, maar hij was de inspiratie om daar veel verhalen over te vertellen. Ook in je stuk dus, in je voorstelling.
Ja. Enerzijds om dat aan de kaak te stellen. Anderzijds om daar juist ook de vruchten van te plukken. Want kijk, zonder dat soort mensen worden er ook geen prachtige gebouwen neergezet. Je moet wel een beetje gek zijn en heel rijk om zulke dingen te kunnen doen. Ja. Waar nu nog steeds heel veel mensen naar gaan kijken natuurlijk. Dat is het enige goede eraan. Maar verder eigenlijk niks. Nee, maar toch blijven dictators en dat soort types wel fascineren. En het heeft ook wel parallellen met muzikant zijn of optreden. Ik heb altijd het gevoel, je kan mensen manipuleren als je op het podium staat. Is ook zo. Bijvoorbeeld als je artiesten ziet bij festivals. Ik vind dat vrij dommig. Ik schaam me daar een beetje voor.
Ja?
Je voelt dat het publiek dat eigenlijk wil. Ze hebben alleen maar zo'n beat nodig.
Ze willen meegenomen
wat
worden.
Wat is dat nou, jongens? Ja, ze willen... Ja. Maar ik vind het...
Maar zo werkt het toch in het leven?
Beetje...
Mensen willen verhalen en mensen willen ergens bij horen. En mensen willen op een gegeven moment ergens onderdeel van zijn. Daar gaat het toch om in het leven voor heel veel mensen?
Maar dat betekent dat je zo'n menigte kan manipuleren.
Ja, maar bij het optreden van de parade doe je dat dan ook. Dan neem je die zaal mee. Je gaat met een paar mensen, met een paar van die mannen van op leeftijd praten. Die het geweldig vinden dat Ellen ten Damme wat tegen ze zegt. En dan ga je er nog een beetje mee spelen. Dus die man gaat glimmend de tent uit. Die heeft een geweldige avond gehad. Dus jij doet het ook gewoon steeds.
Zeker.
Ja, ja. Je vindt het ook leuk om te doen.
Als het goed is, is een show ook zo gemaakt. Je precies weet hoe het publiek gaat reageren.
Maar sta je zelf ook graag tussen de massa? Of zou je alleen prettig voelen aan de andere kant? Heb je ooit de neiging gehad om naar... Ga je vaak naar festivals?
Nee,
ga je dan veel,
niet meer. Nee, dat vond ik heel even
ook
leuk.
Vroeger niet.
Jong was, maar ik vind het nu te veel drukte en gedoe. Ik ben blij dat als ik een backstage pas. Ja. Dat je ook even...
Ik kan me daar alles bij voorstellen.
Nee, dat massaal in zo'n rij. Ja. Nee hoor. Ja, dat is alleen leuk met drugs op of zo. Sorry, maar...
Ja?
Ja, vind ik wel.
Maar dat vind je wel lekker om te doen ze nu en dan?
Nou, nu niet meer. Nee, zit ik niet op te wachten. Ben ik veel te druk voor.
Ja, en te oud ook? Of
nee, nee, heel af en toe komt dat voor me. Moet ik wel meer vrije tijd.
Je had het over de gekheid van Lodewijk XIV. Hoe zit dat voor jezelf? Hoe gek ben jij nog dan?
Jeetje. Ja, ik vind mezelf eigenlijk heel normaal.
Heel normaal.
Maar dat vindt iedereen, hè?
Ja, dus ik ken alleen mezelf heel goed.
Ja. Hoe zou je zelf willen
opschrijven? Ik denk dat ik ook vrij normaal ben in het dagelijks leven.
Saai ook?
Hè?
Saai ook? Of
lekker saai, ja. Ik ben dol op saai.
Maar je kent jezelf goed, omschrijf
maar
jezelf.
Maar ik ben zo druk dat ik blij ben als
maar
ik
je
saai is.
Maar word je anders op het toneel? Bijvoorbeeld, Barry Hay ken ik goed, maar ik ken hem hoofdzakelijk gewoon als vriend en als huisvader, dat soort dingen. En het duurde heel lang, en toen kende ik hem al lang, voordat ik hem op toneel zag. En dat is een totaal ander iemand.
Oh ja, ja.
Dat is dat vind ik wel fascinerend.
Daar kan je niks mee, merk ik. Maar dat herken je niet.
Jawel.
Ja.
Nee, een podium is natuurlijk een prachtige... Dat gaat vanzelf. Als je daarop staat, dan... voel je dat de plek is waar je van alles kan doen.
Maar leef je meer op het podium dan buiten het podium?
Nee.
Voel je dan meer alive?
Nee, ik voel me altijd hetzelfde. Maar een podium wekt andere eigenschappen op bij mij.
Het geeft niet extra energie en extra kick en extra
aanwezigheid. Je wordt zenuwachtig van. Je moet iets doen.
Zenuwachtig?
Ja,
nog
ook.
Steeds?
Nou ja, zenuwachtig. Je wordt een beetje wakker, noem ik het maar.
Ja.
Beetje adrenaline. En dan word je veel helderder van. Dat vind ik wel leuk.
Dat voelt fijn, toch?
Ja, dat vind ik wel leuk.
Geen plankenkoord schijnt ook niet goed te zijn. Hè? Daar sta je niet aan, zoals jij zei.
Nee, je moet een beetje... spannend moet het zijn.
Ken je dit nummer?
Dat vind ik wel leuk. Oh, dit is Café ten Damme. Het gaat over mijn familie.
In Café ten Damme aan de Misterweg klinkt de tuba van oom Hendrik. Ome Gerard is onderweg. Oom Berthe staat te blazen. Johanna spoedt de glazen. Zo gaat dat aan de Misterweg. Opa Jan en tante Annie, die kumpelt niet achterom. Goed volk, zegt Bertus. Johanna, nou, kijk eens aan. Eerst een borrel de bier en dan op de fiets. Maandagavond naar de harmonie.
Die idee dat het etentje vanavond niet doorgaat. Dat Ellen zo rechtstreeks naar huis toe gaat en in bed gaat liggen, als ik het zo hoor. Die is de stem volledig kwijt, die hoest alles bij elkaar. Gelukkig hebben de familie van Ellen te Damme nog even voorbij horen komen. Op zijn Gunnings, hè, toch? Was het geen Gunnings?
Achterhoeks.
Was het Achterhoeks?
Oh, oh, ja.
Het klonk echt Gunnings, vond ik. Maar dat maakt niet uit.
De harmonie is volgens mij niet in Groningen.
Oh, oké. Okay. Ja, we moeten ermee stoppen, heb ik de indrukker, Ellen. Want je komt er niet buiten.
Nee, nou, ik nam net een drankje wat tegen het hoesten zou moeten zijn.
Ja.
Maar...
Met gember erin of zo.
Fluimeciel of zo heet het.
Oh.
Ja, nou, dat werkt dus niet geheel goed voor je.
Of het helpt.
Komt het juist los, hè? Tijdens de uitzending.
Ja.
Ja. Maar die familie is heel belangrijk voor je geweest, als ik het zo hoor.
Ja, iedereen speelde instrument. Ik zag ze vaak repeteren en optreden. Totaal andere muziek dan wat ik leuk vond als kind natuurlijk. Maar toch denk ik, ja, dat zijn wel mijn roots.
Ja. Die komt dus ook voorbij. Ja, we moeten je bevrijden, heb ik de indruk. Je kan beter naar je diner toe gaan. 55 nu. Barok is de voorstelling waar alle mensen naartoe moeten gaan komen. Want het is echt heel spectaculair van wat ik er tot nu toe van heb gezien. Maar gaat het beste nog komen? Of zeg je nou, dat zit er wel op? Of heb je het gevoel, het mooiste gaat nog komen in mijn leven?
Tuurlijk.
Ja? Wat zou je dan nog graag willen?
Nou, nee, maar ik dacht altijd van rond mijn 60ste ben ik op mijn best, denk ik. Ja. Dus dan heb ik dan genoeg ervaring.
Als goede wijn.
En nog steeds fit, hoop ik. En, ja. Ja, dat lijkt
vandaag
me
even niet, maar straks rond je 60ste ben je weer helemaal fit. Ja.
Dat zal lukken.
Ja, dat denk ik ook. Ik wens je een hele prettige verjaardag toe. Ik hoop dat het een fijne verjaardag wordt. En hoe kunnen de mensen aan kaarten komen? Hoe zit dat precies?
Kijk op de site van mij. En via de theaters kan je altijd bestellen.
Ja, Ellen ten Damme, dat ben jij, voor de duidelijkheid. En waarom, daar moeten ze naar kijken. En in heel Nederland is het te bekijken dus.
Ja, we komen overal.
Ja, ja? Nou, hartstikke leuk. Ga je er naartoe?
Oké,
ik ga even kijken. Oh, okay.
Ja, in de Lamar.
Dat zou maar kunnen, ja.
Het is wel wat voor jou, is echt leuk.
Met 6 november.
Ja. Ja. Nee, het is echt een groot spektakel, is het. En dan word je even aangesproken in het publiek en zo voort ook. Hartstikke leuk allemaal. Ja. Fijne verjaardag, Ellen.
Dankjewel.
En tot ziens.
Dankjewel.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Live happy.
Het eerlijke verhaal is...
Ik zie wel een hele belangrijke stap uit die impasse.
Tegelijkertijd wordt dan ook aan de minister gevraagd om een glazen bol te hebben.
Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Ja, halveren die boeren in Nederland, dat zei die hoort. Tjeerd de Groot, hij is nu vandaag bij ons aanwezig in deze uitzending van The Friday Move. Vandaag is Eddie Terstal. Eddie, en dit is jouw favoriete partij volgens mij, D66. Ja.
Nou, ze zeggen wel eens iedereen zou een D66 kunnen zijn. Dat zou voor mij kunnen gelden als sociaal-liberaal, maar ik ben toch PvdA.
Ja, maar wat vind je van D66? Jij schreef laatste keer volgens mij op je zijn een interview. Kaag denkt met deze partij het land te kunnen regeren, maar dat is een beetje overmoedig.
Ja, dat is inderdaad overmoedig, ja. Het is inderdaad een beetje de niche van de gegoede burgerij. En dat is te klein om het hele Middelland. Dat is toch, ja, dat is VVD, vroeger CDA, een beetje Partij van de Arbeid. Maar daar is het inderdaad te klein voor.
Ja. Partij voor de Arbeid, heb je een slechte week gehad, Eddy?
Absoluut, het was heel droevig. Ja, ik mag Khadija graag, moet ik zeggen. En,
waarom mag je haar graag? Ze is altijd aardig tegen jou.
Ja, tegen mij is ze altijd aardig.
Nooit boos geworden.
Ik weet dat ze streng is. Ik ken haar, de verhalen over haar. Bestuursstijl, zeg maar.
Waren bekend ook bij jou, intern, als lid.
Maar nooit in de zin van... laten we zeggen, misbruik van dingen. Ze is streng.
Nee.
En ik vind het een raar moment waar dit op naar buiten komt. En ik vind dat de Partij van de Arbeid wel meer... meer achter haar had moeten staan. En als er inderdaad een probleem was, had dat dan, was er dan eerder mee gekomen. En, dat lekken vind ik echt niet kunnen. Het begint echt een beetje trekjes van een bananenmonarchie te krijgen.
Bananenmonarchie?
Ja.
Binnen de PvdA bedoel je?
Nee, binnen Nederland.
Oké.
Oké, we zijn er. Tjeerd Groot, hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Gisteravond moet ik zeggen, zat ik met mijn grote vriend en collega Johan Derksen. En toen maakte ik melding van het feit dat je zou aanschuiven. En toen zei ik, heb je nog iets te melden? Toen zei hij, ik vind het vooral een hele enge man. Wat vond je daarvan?
Volgens mij kreeg ik ook toch wel de groeten uiteindelijk. Dus doen we vooral de groeten terug.
Dan moet je er vooral heel goed tussendoor kijken. Dus heb ik dat niet gezien.
Ja. Ik heb ook gehoord dat hij allerlei meningen over stikstof had. Nou, volgens mij heeft hij meer verstand van voetbal. Mm-hmm. Wat hij erbij vergat te vertellen is dat het zijn niet een paar plantjes. Mm-hmm. Maar het gaat over onze leefomgeving. Over schone lucht, over schoon water. Het gaat eigenlijk over onszelf. En ja,
hij zegt, het valt wel mee. Als ik naar buiten ga, dan loop ik lekker door de natuur met mijn hond, een labradoedel. Een paar plantjes die verdwijnen, komen een paar plantjes bij. Maar het ziet er geweldig uit. En al die onzin, ook die 36 deskundigen die laatst met een rapport komen. Kijk naar Plasterk, die zegt het ook. Hè? Collega Plasterk van Johan, die zegt het ook. Die zegt, ja, er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand, Geert. Wat lul je nou toch?
Nou, ik ben blij dat Johan het beter weet dan 36 wetenschappers, biologen, die al heel lang kijken naar die natuur. En die gewoon zien hoe die natuur gewoon elke dag achteruit gaat. En dat wordt ook bevestigd in allerlei andere Europese rapporten.
Nee, dat komt jullie alleen maar uit. Jullie willen gewoon een politiek motief kunnen hebben om die boeren weg te kunnen jagen. Dat zegt Plasterk ook. Het is allemaal een spel. Dat is wat zij zeggen, deze mensen.
Nou, ja, dat die uitspraak moeten zij dan zelf maar doen. Maar het is geenszins een spel, want het gaat slecht met de natuur, maar het gaat ook heel slecht met veel boeren. Hè. Als ik je vertel dat een gemiddelde melkveehouder, die krijgt nu meer voor zijn melk. Maar het was 30 jaar lang 30 cent per liter melk.
Ja.
En dat betekent dat een boer alleen nog maar wat meer geld kan verdienen als hij zijn stal uitbreidt, meer koeien heeft en meer produceert, dus intensiveert. En ja, dat betekent dat hij meer geld moet lenen bij de bank. Dus hij werkt niet meer voor zichzelf, maar voor de bank. En dat is uiteindelijk een probleem.
Hebben die banken dat te veel aangejaagd, volgens jou?
De Rabobank met name?
Ja, die hebben daar zeker ook een rol in gespeeld. Want daardoor hadden zij zeg maar een return op hun investering. En in het huidige, hoe we het nu doen, verdienen heel veel partijen aan de boer. De boer is het verdienmodel van veevoerverkopers, van kunstmestverkopers, van bestrijdingsmiddelen.
Van banken dus.
En hij zelf heeft het slechtste inkomen. Dus we zullen echt ervoor moeten zorgen dat die boer zelf weer gewoon boer kan zijn en zelf een eerlijk inkomen
kan verdienen. Maar dan komt er wel bijna, ik ga nog even terug naar Johan Derks, want ik weet precies wat hij gaat zeggen vanavond. Wat weet die Tjeerd de Grote nou vanaf dan? Hè? Waar beroept hij zich dan op? Welke deskundigheid? Dat gaat hij zeggen. En dan zeg jij?
Nou ja, dat moet iedereen maar voor zichzelf vinden of ik deskundig ben. Maar ik doe in ieder geval al 30 jaar niks anders dan me bezighouden met onze voedselproductie, met de natuur. Ik heb er ook een proefschrift over geschreven, hoe het in Brussel aan toe gaat. Dus ik probeer toch het zelf zo goed mogelijk te doen.
Je bent ook nog politiek assistent geweest ooit van de minister van Landbouw, toch?
Ja,
Brinkhorst?
Ik heb de laatste minister die eigenlijk iets heeft gedaan aan de omvang van de veestapel. Dat was D66 minister Brinkhorst.
Voedsel en Groen heeft hij dan ook nog gelanceerd, toch?
Ja, hij heeft geprobeerd om eigenlijk het een ministerie te maken dat eigenlijk voor het algemeen belang gaat. Dus iedereen heeft belang bij veilig voedsel en iedereen heeft belang bij een mooie groene leefomgeving. Nou ja, dat is toen net niet gelukt, omdat uiteindelijk daar toen CDA-minister Veerman eigenlijk in 3 maanden tijd al die mooie plannen had teruggedraaid.
Maar Johan Remkes zei het van de week ook al, je hebt het volkomen verkeerd aangepakt hier. Luister even naar Johan Remkes, wat hij precies van de week zei over die aanpak die jij hebt geroepen.
Halveren komt niet in mijn jargon voor. Ik krijg wel eens een beetje de indruk dat dat ook een soort geloofsartikel is geworden. En juist van een partij die het pragmatisme hoog in het vaandel heeft, ben ik niet gewend om geloofsartikelen voorgehouden te krijgen. Ik vind dat ook buitengewoon onverstandig en onnodig polariserend.
Geloofsartikelen en polariserend. Wat is je reactie daar dan op?
Nou, het geloofsartikel heet bij ons gewoon het verkiezingsprogramma.
Mm-hmm.
En polariserend, dat moet je eigenlijk in de tijd plaatsen. Want het was 2019 en de politiek had eigenlijk jarenlang de boeren in de steek gelaten. En ook de natuur hadden ze niets aan gedaan. Dus allerlei juridische geitenpaadjes, hè, wat Remkes ook zelf zei, geprobeerd. En het was duidelijk dat dat onderwerp, landbouw, de toekomst van de boer, echt hoog op de politieke agenda moest. Want mijn ervaring was dat eigenlijk zo'n fractie zich niet bemoeit met de landbouwwoordvoerder. Van zoek het uit, zolang het mes niet tegen de randen opklotst.
Nee. Maar dus riep je om ook aandacht te vestigen op de boeren? Was dat het idee?
Het was agenderend.
Agenderend was het bedoeld.
Die problematiek.
Maar die boeren hebben dat niet zo ervaren.
Nee.
Agenderend.
Nee,
die hebben het als een grote aanval beschouwd.
Nou, dat is ook spijtig. Dat zie je ook bij boeren, dat ze dat echt wel wat heeft gedaan.
Nou, heel, wat gedaan? Die heeft ze enorm veel gedaan.
Zeker, maar...
Ik blijf er vrij rustig onder, Tjeerd, want je hebt die mensen echt gekwetst.
Nou, kijk, wat ik doe... Ik leg dit vaak uit aan de boeren, hoe dat oorspronkelijke interview... wat heel weinig mensen hebben gelezen, hoe dat bedoeld
iedereen
is.
Weet het inmiddels, ja.
Ja, alleen die kop, hè.
Ja, en dat is bijgebleven.
In dat oorspronkelijke interview, dat is eigenlijk nog steeds het verhaal... zeg ik van, nou, kijk, er zijn boeren willen stoppen. Nou, die moeten we helpen op een nette manier te stoppen. En er zijn boeren die willen doorgaan. Nou, op de huidige manier doorgaan kan niet. Daar heb ik een ander idee over, van... Ga naar die kringlooplandbouw, want dat huidige model... kun je helemaal geen 10 miljard mensen mee voeden. Dan heb je 3 aardbollen nodig, omdat we heel veel vruchtbare grond gebruiken... om diervoeder te telen. Dat geven we dan aan onze dieren. Dat is heel erg verspillend.
Ja.
Dus het idee is, kom nou, we gaan een model ontwikkelen... waar boeren en geld mee kunnen verdienen... en dat ook nog geschikt is om 10 miljard mensen...
Maar kringlooplandbouw bedoel je toch een beetje?
Dat is die kringlooplandbouw.
Die kringlooplandbouw, ja. Dat is wat
dus
je wil, ja.
Daar ging dat interview over. En ja, dat leidt tot een behoorlijk kleinere veestapel... namelijk de halvering van varkens en kippen en 30% minder koeien.
Maar dat was toch ook D66-campagnetaal? En ook richting de verkiezingen? Het was ook een soort van campaigning wat je daar deed. Halveren. Best een radicale uitspraak.
Nou, er waren helemaal geen verkiezingen in de buurt. Het was een uitspraak. Kijk, D66 is een partij die af en toe ook ongemakkelijkheden waarheden benoemt.
Corona-toegangsbewijs deden jullie dat ook. Radicale standpunten innemen, aandacht trekken... en daarmee de verkiezingen winnen uiteindelijk.
Leuk tot nu toe, hè, Tjeerd?
Ja, ik vind het ontzettend leuk. Nee, maar kijk, bijvoorbeeld over de pensioenen... waren we ook de eerste partij die zei van... ja, het is het huidige model niet houdbaar. Over de hypotheekrenteaftrek. D66 is niet een partij die zegt van... jongens, we gaan de kiezer naar de mond praten. Wij denken van, nou, dit is nu nodig om te doen. En vervolgens zijn we natuurlijk ook wel bereid om compromissen te sluiten. Want ja, je hebt het in Nederland niet alleen voor het zeggen.
Ja, nee. Het is een inzet, een hoge inzet en hopen dat je het midden uitkomt. Maar voel je dan niet verantwoordelijk voor die brandende hooibalen op de snelweg?
Nee, want dat mensen de wet overtreden, dat is gewoon niet de bedoeling. Kijk, demonstreren mag, maar terroriseren, dat is gewoon uit een boze.
Nee, maar dat interview waar die kop uitgehaald is wordt eigenlijk altijd aangehaald. Jij zegt dat wordt uit zijn verband getrokken. Het verhaal wat ik bedoelde was veel groter. Maar dit wordt steeds als voorbeeld genoemd van hoe D66... Kijk, ik heb die Colin van Plasterk er nog bij gepakt. Die zegt ook, het is gewoon een politiek motief om die boeren te halveren. Kortom, er is verder niks aan de hand. Wat moet je tegen dat soort mensen dan zeggen?
Nou, dat ik dat echt best wel kwalijk vind. Als mensen doen alsof D66 de boeren wil halveren.
Ja.
Ik zou je sterker vertellen. Als de laatste 10 jaar is de helft van het aantal varkenshouders gewoon verdwenen. En over 10 jaar is het weer de helft. Dus als we niks doen, dan halveert het aantal boeren. Ga je nou over naar die kringlooplandbouw... en we gaan het uitwerken op een manier dat boeren ook het vertrouwen hebben... van we kunnen er ook nog een boterham aan gaan verdienen... ja, dan kun je boer blijven. En dan hoef je dus niet alleen maar groter te worden... ten koste van je buurman.
Maar ken je de situatie zoals die in Denemarken is... Hè, waar de agrarische sector herstructureerd is... dat allemaal kleinschaliger en zo, is dat... Om die boerenstand in stand te houden, is zo'n structuur voor jou een denkbare? Of moet er echt heel veel landbouwgrond aan zich weg?
Nee, er hoeft geen landbouwgrond weg. Hè. Dus er wordt ook wel eens gezegd van ja, ze hebben onze grond nodig voor de woningbouw. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het misschien 1%. Maar het is juist zaak dat je met de grond die overgaat... op een wat extensievere manier in overeenstemming met de natuur... zodat we uiteindelijk ook weer die schone lucht en het schone water krijgen. Dat is het idee. En Denemarken heeft bijvoorbeeld gekozen voor heel veel biologisch. Nou, dat is gewoon buitengewoon verstandig. In Nederland hebben we met elkaar afgesproken in het coalitieakkoord... dat we naar die kringlooplandbouw gaan. Het kwam zelfs voor in de troonrede van de koning.
Moet je nagaan. Sprak je het goed uit, het woord ook, of niet?
Uitstekend.
Ja, meteen kringlooplandbouw.
Hupsakee.
Zo eruit. Ja. Jij zei over de adviezen van Remkes van de week... goede, doorwrochte adviezen. Klinkt lekker, maar wat bedoel je dan precies mee? Wat vind je er zo goed aan dan?
Nou, wat ik echt knap vind, is dat Remkes met zoveel betrokkenen... dat hij ze weer om de tafel heeft gekregen. En dat ze,
iedereen is blij ook, ja, geloof ik, van Caroline tot
buiten.
Tot Jesse. Farmers Defence is een beetje boos... Defense Force die vindt het niet. Dat uitkopen van die piekbelasters, dat vinden ze belachelijk en dat mag niet. Maar zoveel heeft hij toch niet gezegd?
Nou,
als je heel eerlijk bent.
Hij heeft eigenlijk wel heel veel gezegd. Want wat hij heeft gezegd, met alle betrokkenen, we zetten de natuur op één. Dus niemand die, zei hij, van ontkent meer dat er een probleem is met de natuur en dat we dat moeten aanpakken.
Wel.
Behalve een Johan Derksen.
En Roland Plasterk.
Ja, die hebben dan helaas niet bij Remkes aan tafel gezeten. Maar
nee,
de mensen die
de rest
wel aan tafel zaten, die ziet het probleem.
Okay,
dat
ja,
is
maar
echt
vond je dat Jesse Klaver het goed samenvatte toen hij dacht dat de microfoon uit was... Wat de uitkomst was van wat Remkes naar voren bracht?
Nou, zo snel mogelijk doorpakken nu.
Kijk, dus nou doorpakken voordat ze doorhebben wat er aan de hand is.
Ja, wat Remkes ook goed zei, is van ja, je moet eigenlijk wel nu versnellen. En dat doe je in het belang van uiteraard de natuur. Maar ook in het belang van de woningbouw. Dus dat je weer ruimte krijgt om woningen te bouwen. En in het belang van veel boeren die nu niet over een vergunning beschikken. En dat vind ik dus wel slim. Want zo haal je een beetje de angel uit die onrust die is ontstaan. En dat vind ik heel belangrijk.
Maar dat kan toch helemaal niet? Want dan krijg je allemaal processen. Dat gaat nog 10 jaar duren. Juridische procedures. Boeren die zeggen, ik wil niet weg.
Het moet binnen een jaar gefixt zijn allemaal, volgens het advies.
Ja, maar dat vind ik als D66 ook echt een goed idee. Want we moeten nu gewoon een keer.
Maar dat kan toch niet? Als die boeren ergens anders naartoe moeten gaan, of ze moeten met innovatietechnieken gaan werken, dat kan toch niet binnen een jaar succesvol zijn?
Nee, voor industriële installaties, daar zijn wel mogelijkheden voor om echt die ammoniakuitstoot en die topbelasters, die moeten gewoon normen opgelegd krijgen en zo snel mogelijk naar beneden. Ja, voor met boeren, daar moet nu het kabinet maar iets verstandigs over vinden. Maar kijk, je kunt wel zeggen.
Ik wil je toch even een voorzetje geven nu. Dan zitten ze mee te luisteren. Nu. Rutte, zet aantekeningen te maken nu. Hoor.
Schrijf maar mee.
Ja.
Nou, zover wil ik niet gaan. Maar ik vind die deadline wel heel goed. Dat je zegt, nou, we gaan het vrijwillig doen. Mm-hmm. Maar over een jaar moet je wel een keuze hebben gemaakt. En ik denk dat dat heel verstandig is. En dat dat veel boeren helpt die toch al willen stoppen. Remke zegt ook, de helft van de boeren boven 55 heeft geen opvolger.
Nee.
Dus nou, kom nou met een offer you cannot refuse. Zodat een boer kan zeggen, ja, ik zit hier toch op een plek dicht bij de natuur, waar eigenlijk geen toekomst is voor
maar,
mijn bedrijf.
Is het dan op 31 december volgend jaar? Hier heb je een paar miljoen euro. Als je het niet accepteert.
Hoeveel praten we dan over? Gisteren ging onze discussie op tv op. We hadden Annemie Koekoek, dat is een boerin.
Ja.
En die zei, in Amerika worden soms 10-voudige geboden om uitgekocht te worden. Hoe zit dat in Nederland? Waar praten we over dan?
Ja, in Amerika mag je geloof ik niet onteigenen. Dus zij lichten dat ook toe. En een gemiddeld melkveehouder, dat klopte wel wat zij zei. Ben je ongeveer 2 tot 3 miljoen euro kwijt als je de dierrechten opkoopt. Hè? Ja. Dus een koe, dat kost ongeveer 8.000 euro per koe. En de hectares opkoopt. Hè? Dus een hectare kost de 80 en 100.000 euro's in Nederland. Dat is natuurlijk ongelooflijk hoge prijzen. Ja. Dat zegt iets over de intensiteit van onze productie. Nou, als je de stallen afbreekt enzovoort. Nou, ik denk dat dat niet nodig zal zijn. Je moet wel die dierrechten opkopen, maar vervolgens moet je zeggen, nou, met deze grond die gaan we afwaarderen, omdat er in de toekomst minder intensief op geproduceerd wordt. Nou, daar zijn gelden voor gereserveerd.
Maar wat praten we over per boer dan ongeveer? Wat kan er vrijgemaakt worden om het aantrekkelijk te maken?
Dat durf ik niet te zeggen, want elk bedrijf is anders. Maar het is ongeveer 8.000 euro per koe. Laten we zeggen, misschien 30.000 euro per hectare.
Maar als je op 31 december niet tekent volgend jaar, 31 december, dan kun je naar het geld fluiten? Is dat wat Remkes hier schrijft?
Nou, dat weet ik niet precies. Wat dan?
Nou, het is een goed doorverhoogd advies, heb je gezegd. Dus dat moet je wel weten dan, als het zo goed doorverhoogd is.
Door ook wat ik zei, dat ze de natuur op één zetten. Wat ik heel goed van dat advies ook vond, is die feitenbasis. Hè? Want niet alleen Derksen en Plasterk, maar heel veel politieke partijen die betwisten ook die hele feitenbasis. En dat is het mooie dat ook Boer-Burgerbeweging bijvoorbeeld zei van nou, ik omarm dit rapport. Want daarmee zeggen ze ook, nou, wat hier staat aan feiten, het gaat slecht met de natuur en het heeft te maken met ammoniak uit de landbouw.
Ja.
Dat omarmen ze.
Maar we gaan niet uitkopen, zei Caroline van der Plas. Dat gaan we niet doen. Moet wel vrijwillig zijn.
Ja, nou, dan moet ze toch nog een keer goed lezen. Maar als er innovaties zijn, hè, Remkes is, en daar is D66 ook niet tegen. Alleen de innovaties moeten wel bijdragen aan die kringlooplandbouw en niet nog zeg maar het huidige model.
We zijn klaar.
Ik was even benieuwd naar Piet Adema. Want Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, wat moet hij nu gaan doen? Wat gaan we nu de komende periode zien? Die moet nu door gaan pakken.
Ja,
wat gaan we zien?
Nou, kijk, want we hebben het nu steeds over de portefeuille van Van der Wal. En dat is de stikstofminister. Ja. En die heeft eigenlijk een hele moeilijke boodschap. En dat valt bij veel boeren ook echt zwaar op de mat. Hè? Dus die onzekerheid die zit in het deel van wat kan er niet meer. Maar in het coalitieakkoord en staat ook een heel mooi gedeelte. Namelijk, we gaan naar die kringlooplandbouw. Dus we gaan naar een landbouw toe. Waarbij je eigenlijk alleen nog maar eten geeft aan dieren dat mensen niet kunnen eten. Waardoor we eigenlijk iets totaal nieuws gaan doen. He, we waren ooit de eerste na de Tweede Wereldoorlog met PvdA-minister Mansholt. He, die eigenlijk dat huidige model heeft neergezet. Met heel intensief en veel input. Nou, daar zie je van, daar lopen we tegen de grenzen aan. Ja. En de planeet ook tegen de grenzen aan. Dus wat is er nou mooier? We hebben de beste boeren in Nederland. Om te zeggen, we gaan met die kringlooplandbouw als eerste in de wereld dat uitwerken.
Maar
dat
hoe overleef je dat dan? Nou, want daar moet er ook veel geld voor zo'n glas melk komen. Dat is er niet. Jij als consument gaat dat ook niet betalen.
Dat, Dus dit is de inhoud. Hè? Dus het kringloopplan is de inhoud. Het tweede wat Adema moet gaan doen, is minstens zo interessant, ook nooit gedaan op de wereld, namelijk de economie aanpakken. Want nu is de boer, wat ik al zei, het verdienmodel van allerlei partijen, heel intensief, zit helemaal onderaan de keten. Wat Adema tegen een bedrijf als Friesland Campina of een vleesverwerker als Vion kan mag gaan zeggen nu, en zegt van nou, ik wil dat jouw bedrijf die kringlooplandbouw gaat doorvoeren. Hè, wat betekent dat voor hoe je gaat voeren, mest en bodem. Dus niet aan de boer langs, maar naar de verwerker. Want die heeft contact met de markt. Die moet zorgen dat hij daar geld mee verdient. Dus niet met bulkproductie zoals nu, maar echt toegevoegde waarde. Nou, dat kan in een rijk land als Nederland, in een Europese markt ook. Nou, en dan pas doorvertalen naar de boer. Zodat je eerst de opbrengst hebt en dan de eisen aan de boer.
En dan kan
een
boer het ook volhouden, daar komt het op neer.
Dan kan een boer het ook meemaken en er is geen boer die zegt van nou, ik wil best wel een tandje minder.
Maar je hebt geen hekel aan de boer, hè? Dat denken mensen soms.
Integendeel, ik kom uit mijn moeder is een tuindersdochter. En ik heb ook in de familie gezien wat er gebeurt in de jaren 70 en 80. Kreeg mijn oom Tjeerd, kreeg ook echt last van de toen hoge gasprijzen. Dat is eigenlijk weer actueel. En ik heb gezien wat dat doet met een familie. Nee, ik heb een absoluut warm hart voor boeren.
Hoe is het dan om een enge man genoemd te worden?
Ja, kijk, je kunt twee dingen doen in de politiek. Je kunt iedereen naar de mond praten en met wat algemeenheden je populair maken bij boeren. Of je kunt zeggen, jongens, het is echt niet goed gegaan zoals het nu gaat. Ik kijk je recht in de ogen en ik zeg, we gaan het anders doen en we gaan het samen doen. Uiteindelijk heeft dat wel ertoe geleid dat we nu voor het eerst in jaren ontzettend veel belastinggeld gaan uittrekken om die boeren weer een beetje op de rails te brengen en de natuur te herstellen.
Dus die opmerking over dat halveren heeft uiteindelijk toch effect gehad?
Uiteindelijk, het was agenderend en uiteindelijk zijn we het nu wel aan het doen. En we zijn, ik hoop dat Adema gauw aan de slag gaat, want dan komt ook dat perspectief een beetje tot uitdrukking. Dus we hebben veel tijd verloren eigenlijk sinds het coalitieakkoord met de vorige minister.
Niet doorpakken.
Maar denk je niet dat deze discussie een stuk moeilijker is geworden, hè, gezien de hele aanloop hier naartoe? Een aantal dingen die gebeurd zijn, de toeslagenaffaire, functie Eldersgate, dat soort dingen. En dat er een sfeer is ontstaan, zeg maar, waarin er wantrouwen is. En vanuit daar het moeilijk is om hele zware dingen aan mensen te gaan vragen.
Denk dat, niet dat, ja dat, of nee is dit?
Dat VK daar ook wel een beetje aan bijgedragen heeft. Hoe zinnig ik het ook vind om...
Ja of nee, want ik moet er echt mee stoppen dan, hoor.
Antwoord is ja, de politiek heeft de mensen en ook de boeren heel lang in de steek gelaten.
Oké. Moet ik nog wat zeggen tegen Johan? Groeten doen of zo?
Doe hem de hartelijke groeten en moet eens een keer een goed boek lezen over stikstof.
Oké, dankjewel. We gaan zo weer verder.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Live happy.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
Het eerlijke verhaal is...
Ja, het is nog geen nieuw dieptepunt.
Daar stonden we echt van te klapperen hier met z'n allen.
Zo'n totale goedkope onzin weer.
Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Wilfred Genee.
Over het bewogen leven van Valérie Lempereur. Er staat nog steeds mijn co-host. Eddie, hoe gaan we nou zorgen dat geld zo snel mogelijk rondkomt? Hoe gaan we dat doen voor die serie van jou? Het leven was het?
Het land van Johan.
Het land van Johan. Zo
ja, hoe gaan we daarvoor
hoe
zorgen?
Gaan we dat doen? Vandaag.
Ik ben heel slecht in geld, goed in films maken. Dus ik zoek eigenlijk mensen die mij kunnen helpen om sneller geld te vinden dan gebruikelijk is.
Ja. En de mensen die al eerder hebben beoordeeld bij BNN en ook bij Videoland hebben allemaal gezegd dat het absoluut een goede serie is, toch? Dus die waren inhoudelijk enthousiast.
De afdelingen, ja, het is alleen een dure serie. Dus op bestuurlijk niveau is het best wel lastig. Er moet gewoon per aflevering iets van 2 ton bij, dan kunnen we het gaan doen.
Ja.
Dus ik heb iemand nodig die heel goed is in het vinden van sponsors, marketing, dat soort dingen. En dat is hoofdzakelijk het probleem is gewoon, we komen eigenlijk gewoon 30% tekort.
En anders stop je ermee.
Nou ja, dit is het beste wat ik kan. Dit is het beste dat ik geschreven heb. En als daar geen financieringsmogelijkheden
zijn... Beter dan Simon?
Ja, dit is wel beter dan Simon.
Oké, dan zou dat dus de pitch moeten zijn. Nog beter dan Simon.
Ja, dat is wel vaak de pitch, hoor. Maar...
Ja, en dan nog heb je het geld niet.
Nou, echt achter geld aan gaan, daar moeten we eigenlijk nu aan beginnen. Ja.
Oké. Inmiddels aangeschoven Valérie Lempereur. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
Je wilde eigenlijk niet komen, Lasse, hoorde ik je net zeggen. Je was een beetje geschrokken over de aankondiging van jou.
Nou, geschrokken.
Jawel, Valérie, even eerlijk zijn.
Geërgerd.
Je hebt je geërgerd.
Niet geschrokken.
Er stonden wat dingen op de BNR-site en dan zei je... dat is toch niet nodig, jongens. Dat heb ik toch niet nodig na zoveel dingen die ik bereikt heb in mijn leven.
Ja.
Ja? Pathologische leugen daar kwam voorbij. Van, een junk.
Iemand
die over
lijkt. 30 jaar geleden.
Van 30 jaar geleden.
Ja.
En dat doe je niet meer. Zo ben je toch niet?
Nee, ik ben heel lief.
Anders geworden.
Ben heel lief, Wilfred.
Ja. Voor de duidelijkheid, je hebt een boek geschreven over jezelf.
Ja.
Over je transitie, hoe je je leven op een gegeven moment een nieuwe vorm hebt gegeven.
Ja.
Waar je volgens mij uiteindelijk heel gelukkig door bent geworden.
Heel erg.
Maar het is tegelijkertijd ook erg openhartig. Enorm kwetsbaar. Want je was ooit man, Daniel. En je wilde altijd al vrouw worden. Dat heb je ook altijd zo gevoeld. Je was het eigenlijk ook al die tijd. En je hebt die transitie doorgemaakt naar een veel gelukkiger leven. Waarom heb je het nu pas geschreven?
Omdat ik... vond. Ik heb daar heel lang over getwijfeld. Kijk, je maakt je kwetsbaar. En als je zo'n boek schrijft, dan moet je openhartig zijn. Anders moet je het niet doen.
En dat ben je geweest.
En ja, en dat heeft tot nu geduurd. Ja, de tijd was er klaar voor.
Ja, je bent nu 60 volgens mij, toch?
Ja, 59.
Ja, bijna 60, sorry. Ja, sorry. Mag ik dat zeggen tegen een vrouw eigenlijk? Of liever niet?
Dat mag.
Ja? Oké. En je voelde aan jezelf... het is nu klaar, het kan nu.
Het is tijd.
Wat voel je dan? Hoe voelt dat dan?
Nou, gewoon dat je denkt van, ik ga het schrijven. Ik ga het gewoon doen. En ik ben gaan zitten. En ik ben gaan schrijven. Zo makkelijk is het eigenlijk.
Nou, als ik het lees is het niet zo makkelijk, lijkt mij. Het is een partij ellende zo nu en dan.
Ja.
Ik werd er stil van. Ik heb het afgelopen dagen zitten lezen. Als ik nog na een uitzending thuis kwam. Ik kon eigenlijk niet stoppen met lezen. Omdat het me zo intrigeerde en pakte eigenlijk ook. Ik heb nooit geweten dat... ik weet ook wel dat mensen hard kunnen zijn. Maar dat mensen zo hard kunnen zijn. Dat is soms onvoorstelbaar gewoon. Heb je dat zelf ook wel zo ervaren? Hoe je bent behandeld door mensen?
Ja, nou weet je... Ik wil mezelf niet tot slachtoffer bombarderen.
Nee, maar dan doe ik dat bij deze even. Want de manier waarop dat gegaan is, vanaf je jeugd eigenlijk al... dat je opgesloten bent, mishandeld bent... hoe politie met je omging, dat je vast werd gezet in gevangeniscellen... dat je nooit serieus genomen werd, dat niemand naar je luisterde... dat je gevlucht bent, dat je op hol bent geslagen... je bent junk inderdaad een tijdje geweest, omdat je niet anders kon. Dan ben je toch ook slachtoffer op zo'n moment?
Ja, maar weet je, als je jezelf slachtoffer gaat noemen...
Dat heeft je ook heel veel kracht gegeven. Ja. Dat heeft je ook gemaakt wie je nu bent en waar je bent gekomen. Ja. Dat snap ik heel goed. Ja.
Mijn vechtlust. Ja. Ik prefereer liever mijn vechtlust.
Ja.
En mijn dromen na te jagen. Wat ik wil. Ik wilde ooit journalist worden.
Ja, maar je had nauwelijks school gehad.
Twee jaar lagere school.
Ja, meer had je niet.
Ik kon niet schrijven.
Ja, het voordeel is dat ik op het allerlaatste moment ben erbij
ingevlogen als co-host.
Dat ik niet heb ingelezen, dus ik ben net zo nieuwsgierig als de luisteraars. Dus een heel eenvoudige vraag om mensen ook in te vullen over met wie we aan tafel zitten. Is hoe oud was je toen je in transitie ging en hoe oud was je toen je besefte dat je dat wilde?
Dan moet je eerst vragen hoe oud was ik.
Ja, dan beginnen we mee. Hoe oud was je toen je doorgaat bij jezelf?
Ik denk dat ik een jaar of 4 was.
4?
Ja.
En waar merkte je dat aan?
Dat ik anders was. Je hoort er dan niet bij. Mm-hmm. Dan ben je anders, ook als kind. En je werd ook anders behandeld natuurlijk. Je had toen nog de nonnenscholen. En die waren heel streng.
En hebben we het over de jaren 60? Was dat?
Nee, 70.
70.
Ja, 60, ja, 60 eigenlijk. Okay. Hè? Eind jaren 60. Ja. Ja.
En toen kwam het eigenlijk... Ik wil niet zeggen, het kwam niet voor. Het kwam natuurlijk even voor.
Het bestond, officieel bestond het niet.
Ja.
Mensen moesten nog naar het buitenland gaan.
Dolly, mijn vriendin.
Ja. Maar dat is natuurlijk... Daar was ook bijna niks bekend. Dus hoe dat moest. Het werd afgedaan als een ziekte.
Mm-hmm.
Een psychische aandoening.
En zo werd erop gereageerd ook.
Ja.
En dan werd je weer naar andere mensen doorverwezen... die dan nog harder tegen je gingen. Ja. Die je dwongen om als jongen gekleed
te gaan. Het ontwijven, de therapie. Dat was letterlijk op een gegeven moment. Dan was ik 11. En ik zat in een tehuis. Ze hadden me dan... En toen ik dat merkte... toen ben ik op de vlucht geslagen. Dus dat ontwijven, dat ging dan... Ze zouden de dag daarna mijn haren kort knippen. En mijn fysiek meer... En dat is ja, dat is, zo is het gegaan. Ik was analfabeet, ik kon niet lezen, kon niet schrijven.
En kwam het in een stroomversnelling toen je zeg maar lichamelijke kenmerken van een jongetje...
Nee, weet je, ik heb dat altijd zo gevoeld. Er is nooit...
Maar hoe zei je dat tegen jezelf dan?
Ik hoefde dat niet uit te spreken. Ja. Ik was gewoon wie ik was. En dat was niet zoiets van...
Je was vrouw, dat was je vrouw.
Ja, dat was het.
Dat voelde je vanaf dag één, ja, zeg maar. Ja, vanaf je vierde, toen je vrouw kon beseffen en bewustzijn had.
En wat, voelde je dat dan? Wat voor mij als leek, wat was dat dan, dat vrouw zijn?
Gewoon zijn wie ik ben. En dat kwalificeren we als vrouw. Zo, je hebt tegenwoordig... Nou ja, tegenwoordig is het natuurlijk... je hebt zoveel verschillende... vormen. Hoe mensen,
maar jij voelde je echt vrouw.
Ja,
want je kwam de liefde van je leven tegen.
Ja,
dat is echt allemaal gebeurd met Sam. Hè?
Ja,
dat is ook echt serieus waar.
Ja,
je ging
in
die restauratie zitten, die treinrestauratie.
Ja,
en hij zat tegenover je.
Hij zat in een hoek.
Zitten, ja.
Ja. En zo is het gekomen.
Ja.
Zo hebben wij... kijk, ik wil daar niet te veel over zeggen... omdat er volgend jaar nog een boek komt.
Mm-hmm.
Een kwestie van tijd.
Mm-hmm.
En daar ga ik eigenlijk door waar ik gestopt ben in dit boek. Omdat het was gewoon te veel.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar je leert Sam kennen.
Ja.
Die komt er op een gegeven moment achter.
Die kwam op het juiste moment in mijn leven.
En toen was je nog niet in transitie?
Nee, ik was 29.
29?
Ja.
Dat begreep ik niet helemaal in het verhaal toen ik het zat te lezen. Maar jullie waren wel intiem.
Ja, maar weet je, je krijgt dan een soort behendigheid. Ja.
Echt waar?
Ja.
Met die behendigheid had hij het niet door.
Nee. Kijk, je kunt ook tegen iemand zeggen dat je niet intiem wil zijn.
Oké, want ik zat dat te lezen. Denk, hoe kan dat nou? Jullie gingen op een gegeven moment samenwonen.
Ja,
hij was helemaal gek op je. En na een paar maanden al. En ik dacht, maar je bent dan ook intiem met hem.
Ja.
Dat zou je toch door moeten hebben? Maar dat had hij niet door.
Nee,
had je die handigheid in.
Ja.
En toen hij erachter kwam, enorm boos.
Ja.
En daarna werd hij toch ook weer heel begripvol.
Ja.
En toen kwam het moment dat je bij de schoonouders komt. Is dat echt gebeurd of niet? Dat is een scène, dat zou jij in een film niet kunnen verzinnen.
Mm-hmm.
Valérie heeft dan al gehoord dat er binnen een paar weken op tv...
Ik heb bij de interview, waar ik toen onder behandeling was... Mm-hmm. Waar ze me... hing op het bord, een mededeling op het mededelingenbord... van over een paar weken het programma Hij wordt zij, hij ten zij. En die paar weken, dat was die vrijdag toen ik bij mijn schoonouders zat. We hebben daar gegeten. En zij gaan, mijn schoonvader, mijn voormalige schoonvader... en Sam gaan de tuin in... En die moeder zet de televisie aan. En dat programma begint. Ja, nou ja.
Geloof het niet, hè, dat dat kan. Dus dan zit je daar. Je probeert dus alles een beetje te verbloemen. Want je was doodzenuwachtig.
Ja.
Ze moesten er vooral niet achter komen.
Ja.
Maar hoe zagen die ouders jou op dat moment? Wat was jouw rol in zijn leven?
Die zagen mij als een indringster. Hij is enig kind. Een
welgestelde familie.
Een welgestelde familie. En ik kwam uit een boerengehucht Zeeland.
Mm.
Dus dat zij uit
En voor hen was je visueel, fysiek een vrouw?
Ja. Ze hebben dat nooit geweten. Ze kwamen daar later achter in het boek.
Wat er dan zich voltrekt is echt ongelooflijk. Misschien moet je het gewoon zelf vertellen. Nou, die televisie gaat aan. Die vader komt erbij zitten. En als het daadwerkelijk is gaan zoals jij het hier beschrijft... Dan is het te schandalig voor woorden.
Ja, maar weet je, dat is de... Dat is niet de enige. Je moet mijn Instagram soms eens kijken.
Wat je aan reacties krijgt.
Ja. Wat je
ook beschrijft als je later in een tram zit. En die andere vrouw
Nou ja,
die dan
precies.
Ook
Chanel. En maar dat gebeurt natuurlijk. Kijk, ik ben
maar
door...
je wordt gewoon als friek, als gedrocht, als gek.
Ja.
Als alles wordt je weggezet. En als je het leest, hoe is het mogelijk dat dat net op die avond op tv is? Dat geloof je bijna niet.
Ja.
Als je het verzint voor een serie of een film, denk je, dat is te veel gezocht.
Ja.
Maar toen ik er las, dacht ik, mijn god.
En wanneer viel dan het kwartje? Toen ze dat zagen?
Nee hoor.
Dat viel veel later.
Dat kwam veel later, toen ik aan het werk was. Dat was in de tijd van Nieuwe Revue. Ik ben bij Nieuwe Revue gaan werken.
Ah.
Theo van Gogh, heeft me aan die baan toen geholpen.
Okay.
Via Boudewijn Boeg. En ik kreeg toen een vriendschap met Theo. En Hij heeft me heel erg geholpen. Hij heeft ook wel eens een vreselijke column over me geschreven. Maar in HP in die tijd. Maar
het... Je bent daarna zeer succesvol geworden. Je bent een zeer succesvolle interviewster geworden, blademaker. Zowel in België als in Nederland. Je hebt de meest opmerkelijke interviews gemaakt. Ook met de koninklijke familie in België. Ja. Heb je nog een keer voorgedaan als de vrouw van Charles Groenhuis.
Ja, Benny weer de vuur. Benny weer de vuur. Kijk, en ondertussen vertelt Charles, dat is dan in 95 geweest. Hè, dat ik ooit Charles presenteerde toen Nova. En ik werkte voor Nieuwe Revue en ik deed reportages. Ik ging dan de ene week daarheen. En dan... Dus mijn toenmalige hoofdredacteur Hans Verstraeten wilde dat ik naar de vrouwengevangenis ging. Dat vond hij wel een goed idee, in Breda. En ik kwam daar maar niet binnen. Hè, briefjes schrijven, dat ging toen in die tijd nog. Een fax, hè, met de fax. En die meneer Molenkamp heette, die directeur van de vrouwengevangenis in Breda. Die zei, nee, het Nieuwe Revue komt er niet in. Veel te brutaal. En wij doen sowieso, wij laten nooit geen pers binnen. Een week later, 4 dagen lang Nova vanuit de vrouwengevangenis. Dus wij waren wit-heet. Mm-hmm. En ik voelde me natuurlijk enorm voor lul staan tegenover mijn hoofdredacteur. He, dat het mij niet gelukt was. En toen dacht ik, nou, dan doe ik het anders. En toen zei ik, ja, maar u weet toch wel wie ik ben? Ik ben de echtgenote van Charles. En toen was ik welkom.
Oké. Okay.
En ja, ik heb toen wel gepubliceerd onder mijn eigen naam. Dus een tijd later is dat uitgekomen. En Groenhuizen eiste 5000 euro, of gulden, want hij had schade geleden. Nou, ik zou niet weten waarvan. En jarenlang, tot nu eigenlijk. Maar nu is het al, ze heeft zich jaren voor mijn vrouw uitgegeven. He, zo, dus hij heeft er in die loop der jaren, na 95, heeft hij het lekker aangedikt.
Ja, ja. En, maar je hebt echt veel gedaan, hè, als je het zo bekijkt. Je hebt ook nog een pseudoniem natuurlijk. Heel veel columns en verhalen geschreven.
Ja, ja.
Dat kwam op een gegeven moment ook uit. Dat wil je eerst nog tegenhouden.
Ja, nou dat komt in een kwestie van tijd.
In het volgende boek.
Ja, in het volgende boek.
Het volgende boek ook kopen.
Nou, ik ben zelfs nog manager van de Meilandjes geweest.
Ja, hoe kijk je terug daarop?
Nou, dat zijn, weet je... Hij heeft het in zijn eigen boek geschreven. Dus ik kan het ook gewoon vertellen.
Ja.
Het is natuurlijk eigenlijk bizar. He, hij zegt zelf, zonder Valérie was ik nooit, hadden wij nooit dat programma gehad.
Je hebt hem bij John de Mol binnengebracht, maar je had die contracten.
Ja. En ik heb zijn contracten zelfs gedaan toen.
Maar daarna was hij je niet meer nodig?
Nou nee, Vincent de Voert van Vincent TV, die voelde zich bedreigd. En die heeft ons uit elkaar gespeeld. En Martin Koos voet geld.
Hmm.
En zei, ik heb nooit meer iets van gehoord.
Dat is lekker speciaal.
En tot het boek, waar die dan... en toen was ik eigenlijk zo link dat ik dacht van... Nou, weet je wat, het is niet mijn stijl om dan... Ik heb nooit wat gezegd.
Nee, maar...
Maar nu kom je aan de beurt. Nu kom je in mijn boek.
Volgende boek is je aan de beurt.
Ja, dan ga ik ook maar eens vertellen hoe het dan werkelijk gegaan is.
Ja, want ze zijn er niet slechter van geworden. Heb jij er nog wat aan overgehouden?
Nee.
Nee?
Nee.
Niks?
Nee. En toen was ik eigenlijk zo link dat ik dacht van... Nou, weet je wat, het is niet mijn stijl om dan... Ik heb nooit wat gezegd.
Nee, maar...
Maar nu kom je aan de beurt. Nu kom je in mijn boek.
Volgende boek is
je
aan de beurt.
Ja, dan ga ik ook maar eens vertellen hoe het dan werkelijk gegaan is.
Ja, want ze zijn er niet slechter van geworden. Heb jij er nog wat aan overgehouden?
Nee.
Nee?
Nee.
Niks?
Nee. Nee, dat heb ik niet goed gedaan.
Dus dan zijn ze echt aan de beurt.
Ja, nou weet je, ik hoef dat geld ook helemaal niet van.
Nee.
Ik verdien mijn eigen geld.
Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, als je ziet dat het zo belangrijk is geweest.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik heb zelfs Erika in haar boek schreef een hoofdstuk over me. En ja, dat is Jan Dijkgraaf natuurlijk. En Jan is een beetje vals. Die dan, als je dan Jan belt, of ik heb hem gemaild en dan tegen hem zeg, vind je het nou niet netjes? Jan is de eerste die hard gaat gillen als hij onrecht wordt aangedaan. He, en zegt de Raad voor Journalistiek, nou, hij heeft me in 2 boeken een hoofdstuk over me geschreven. Hij heeft me nooit gesproken. Nooit om een weerwoord gevraagd. Hij heeft gewoon maar opgeschreven. Nou, dan denk ik van, weet je bent een sukkel. En...
Heb je nog wel eens wat van Theo gehoord naar de rand? Van Theo van Gogh, naar de bewuste column?
Tuurlijk. Ja, ja nee, wij zijn...
Goed gekomen.
Ja hoor. Ik heb op mijn Instagram van de week toevallig eens een trouwfoto van ons gezet. Theo heeft ooit 1 keer een pak in zijn leven aangehad.
Dat is op jouw huwelijk?
Nou nee, niet op mijn huwelijk. Wij zijn ooit voor de avant-garde.
Ah.
Toen wilde ik hem interviewen en toen eiste hij dat ik een trouwjurk aan zou doen. En hij, als
geen mantelpak
heeft, nou kan dat nu wel vertellen. Peter heeft jaren later in tegen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het eerlijke verhaal is,
ik zie wel een hele belangrijke stap uit die impasse.
Tegelijkertijd wordt dan ook aan de minister gevraagd om een glazen bol te hebben.
Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Kijk voor de man met de mooiste stem van Nederland, Bernard Handelburg. Ja, haha. Ja, de mensen zijn zo. Ik zal dus vergeten de mensen te enthousiasmeren. Nou, ik ben enthousiast hoor. En onze DJ is DJ Thomas Robson, de beste DJ van BNR. Daar hebben ze er ook maar eentje van, volgens mij. Want normaal gesproken heet je ook geen DJ bij BNR, maar ben je gewoon presentator. Jij zit er ook nog steeds, Eddie, dat vind ik leuk. Maar ik schrok even toen ik las dat je ook nog getroffen was door toch een behoorlijke ziekte. Even met een tumor in je...
Vorig jaar, ja. Ik had een tumor in net boven mijn knieholte.
Ja. En hoe ernstig was dat?
Nou, als het niet met de juiste marges weggehaald was, dan was het klaar geweest, ja. Maar, en ze hebben ook dus twee lymfklieren weggehaald om te kijken of het zich verspreid had inmiddels. Ja. Nou, het was gelukkig, en dat is 10 dagen dat je erop moet wachten op die uitslag na de operatie.
Dan zit je in spanning, hè?
Ja, dan krijg je een belletje om 11:30 of zo was het. Dan sta je, je kan langskomen, dat vond ik eng. Mm-hmm. Doe maar thuis, dan werk ik het zelf in mijn eentje.
Ja.
Dan neem je op, en als het dus wel verspreid was, ja, dat was
was klaar
heel groot probleem gehad, ja.
Oh, man.
Dus het was zwart of wit. En toen zeiden ze van, bent u meneer Ter Stal? Ja, ze van, heb ik heel goed nieuws voor u.
Oh.
En eigenlijk, ik ben heel een control freak. Alles wat ik niet zelf in hand heb, weet ik zeker dat gaat mis.
Ja.
Dus ik ging er echt vanuit, dit ging mis. Want ik had het niet zelf in, weet je, het was een tombola. Dus ik dacht, dat moet wel verkeerd gaan dan.
Zo.
Maar het ging goed.
Dat telefoontje.
Dus ik ben er nog, ja.
Verschrikkelijk zijn geweest.
Ja, ja, ja.
En hoe kwam je daar eigenlijk achter? Want heb je dan pijn of zo?
Nee, ik had een jeukplekje boven mijn knieholte. Ik dacht, het is iets van eczeem of zo, weet je. En toen ben ik naar de huisarts gegeven. Ze zei, nou ja, laat toch maar eventjes een biop nemen. En dat was helemaal mis. Moest meteen weg.
Jeetje mina, ik wist niet dat het zo extreem kon zijn, joh.
Ja.
Zeker omdat je denkt, als het op je knie zit, dat zal dan
ja, mijn knieholte, dus ik heb het ook helemaal niet gezien.
Nee, maar dat je denkt, dat loopt nog wel los als er iets gebeurt. Dat dan even een beetje snijden.
Nee, want als het zich verspreidt, dat via mijn bloedbaan was klaar.
Oi, oi, oi. Ja. Schrik is dat, Bernard, als je zo'n verhaal hebt.
Ja, ik schrik zo'n verhaal, omdat huidkanker, dat is waarschijnlijk...
Ja, melanoom.
Dat is een van de meest gemene. Als je er op tijd bij bent, is het niks. En als je te laat bent, is het meedogen.
Ja, dat zegt mijn... Dat zegt mijn dokter ook.
Ik laat één keer in het jaar of één keer in de twee jaar altijd even van mijn kruin tot mijn voet of alles bekijken.
Ja, dat doe ik natuurlijk ook nu, ja. En dat is ook in de dokter, wat de dokter zegt. Het voordeel is, je kan het zien.
Ja.
Dus je kan er op tijd bij zijn. En als je het niet ziet op tijd, dan heb je een probleem. Het
grootste orgaan dat we hebben, de huid.
Dat is wel waar, maar jij zag eigenlijk bijna niks.
Ik zag niks, ik voelde een jeukplekje. Dus ik dacht, het is eczeem. Weet je, heb ik een zalfje voor eczeem, dan doe ik dat erop. Dan gaat dat... Nee hoor, het ging niet weg. Dus dacht ik, nou, even kijken, wat is dat dan? Want ik kon het niet zien.
Nee.
En toen, ja.
Zo, maar goed dat je hier zit, man. Nee.
Oh, ja.
Wat een opluchting. Dan moet dat geld zeker komen, hè? Het land van Johan.
Ik moet wel om een reden er nog zijn.
Ja, ik vind ook. Nee, dat is toch zonder gekheid.
Ja,
maar
dat
zou je toch misschien
ook
nog dubbel gemotiveerd hebben om het voor elkaar te krijgen.
Ja, absoluut.
Dus die tweet van de week dat je ermee gaat stoppen.
Nee,
daar gaan we niet mee akkoord.
Ik ga stoppen als ik dit jaar niet in slaag om het volledig te financieren. Gelukkig heb ik wel veel mensen die mij helpen. En ja, graag mensen als die het gevoel hebben dat ze een beetje cultureel ondernemer zijn. Dat ze me kunnen helpen met de restfinanciering te vinden. Dat ze wat weten van sponsoring en van marketing.
Kunnen zich melden hier?
Kunnen zich absoluut melden op sponsors, sponsoren, mecenassen, alles.
Belangrijk dit. Ja, goed.
Ja, dat is een mooi verhaal.
Ben je nog... Je bent niet uitgenodigd, hè? Toch? Voor het feestje. Kijk, Ellen ten Dam is jarig, maar...
Nee, ik word nooit ergens uitgenodigd.
Nee. Nee. Feestelijke dag?
Feestelijke dag?
Ja, vind je?
Verjaardag van Poetin?
Nee. Ik kan niet zeggen dat ik kapot ben van de verjaardag van Poetin, nee.
Nee, die heeft dan weer gedreigd.
Maar hij heeft laat op mijn verjaardag ook nooit wat horen.
Flauw van hem, dat is niet nodig.
Nee.
Trouwens, nucleair Armageddon. Daar spreekt Biden over op als reactie op wat tot nu toe gezegd is door Poetin. Wat vond je van die reactie?
Nou, dat verwart mij. Om een aantal redenen. In de eerste plaats, alle echte deskundigen die zeggen dat is niet zo makkelijk, dat gaat ook niet gebeuren. Om een aantal redenen. In de eerste plaats als iets heel sufs als de windrichting. Als je vanuit Rusland een atoomwapen afvuurt op een land dat ten westen van je ligt. Mm-hmm. En gegeven het feit dat de wind bijna altijd westelijk is in de hele wereld. Hè, dat is de jetstream. Dat betekent dat de fallout onmiddellijk weer terugkomt naar Rusland.
Oké. Okay.
Ja, dus het is niet verstandig om dat te doen. Want je krijgt zelf de shit over je heen. Letterlijk en figuurlijk. In de tweede plaats, op het moment dat je een atoomwapen gebruikt, is dat je laatste zet in de schaakpartij.
Ja.
En daarna word je verpletterd door de tegenstander. Dus het is een soort wanhoopsdaad. En ook daarom geloof ik niet. Want je kunt van Poetin van alles zeggen, maar het is niet iemand die tot wanhoopsdaden overgaat. Het is allemaal heel berekend.
Maar gisteren, wie het doet, tegen mij.
Er zijn ook feitelijke redenen waarom ik er aan twijfel. Er was vorige week, had je die, Kadirov heet die geloof ik, die leider van Tsjetsjenië, die inmiddels tot iets is bevorderd wat wij niet hebben. Namelijk kolonel-generaal. Dat hebben wij niet, maar zij daar wel. En die zei dus, nou ja, als het zo blijft gaan als gaan, dan moeten we maar denken aan een tactisch nucleair wapen. Dat is dus een tamelijk kleine atoombom, voor zover je daarvan kunt spreken. Mm. Want vergeleken bij wat we nu hebben in de arsenalen in Oost en West, waren de bommen op Hiroshima en Nagasaki mini-bommetjes. En moet je kijken wat die hebben veroorzaakt.
Ja.
Dus die zei, ja, dat moet dan maar gebeuren. En daar overheen kwam Peskov, de woordvoerder van Poetin. En die zei, nou nee, zo moeten we niet praten, jongens. Wij moeten ons niet baseren op emotie, maar op ratio. Dus die riep op, ook vanuit hun standpunt, om wel rationeel te blijven denken. En daarin past niet het gooien van atoombom. En tenslotte, David Petraeus, de oud-directeur van de CIA in Amerika en generaal buiten dienst, die zat afgelopen zondag, geloof ik, bij een van die talkshows op zondagmorgen.
Ja, niet bij ons.
En die zei, als dat ooit zou gebeuren, dat weten de Russen ook.
Ja, dan pakken ze alle conventionele
wapens. Ja, nee, dan gooien we echt alles plat wat ze hebben. Alle conventionele wapens die ze hebben.
Tot aan de Zwarte Zee.
Tot aan de Zwarte, alle schepen die ze hebben. Dan gaan we echt er vol uit. En dat weten zij ook. En dat zouden zij trouwens ook doen als het andersom was. Dus het is gewoon onpraktisch en niet uitvoerbaar. En dat roept dus de vraag op, waarom zegt Biden dat dan toch?
Ja, die weet het en al. Wat is het antwoord daarop dan?
Nou ja, je weet toen het begon op 24 februari, toen zeiden we allemaal, ik zeker, Biden was toch de enige die het goed heeft gezien. De rest riep allemaal, nou, het zal wel loslopen. Biden riep steeds, jongens, het wordt oorlog en je moet je voorbereiden. Ja. Het wordt heel vervelend. Dus als hij iets zegt, nemen we het in ieder geval serieus. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de binnenlandse situatie. Met de politieke situatie. Want hij heeft tot nu toe draagvlak voor al dat geld dat erheen gaat. Mm-hmm. Al die wapens die Amerika geeft of levert. De samenwerking met de NAVO, die eigenlijk loopt als een trein, komt allemaal omdat zowel democraten als republikeinen dat steunen. Maar er komt een moment, en dat zie je ook gebeuren, bij ons ook, dat mensen gaan zitten denken en rekenen en zeggen, ja, als dit nog een jaar of misschien nog wel meerdere jaren.
Ze doen veel te weinig en dat soort gedoe krijgen
we
nu al.
We stoppen er vermogens in, we geven wapens weg en we kannibaliseren onze eigen wapenvoorraden. Dus je moet uitkijken dat je daar niet te lang mee doorgaat. Want op een bepaald moment dan valt de maatschappelijke en de politieke wil om dat te steunen weg. En je zag bijvoorbeeld, er is nu gisteren was er in Praag een bijeenkomst van iets van 44 landen. Dus de Europese Unie met nog een aantal niet bij de Unie horende landen. En daar ging het ook over steun en sancties. Er wordt gesproken over een achtste Europees sanctiepakket. En België heeft zich voor het eerst onthouden van stem daarover.
Okay.
Steken aan de wand, want België, ja, dat is ongeveer net zoals wij. Die denken over dit soort dingen ongeveer
Atlantisch,
net zo. Ja, die zijn eigenlijk, wat dat betreft, is het echt een broedervolk. En als de Belgen zeggen, jongens, we moeten misschien nadenken over het moment waarop we dit niet meer willen of kunnen opbrengen, dan is dat een teken aan de wand. En ik denk dat Biden datzelfde voorziet in zijn eigen
land. Maar het is heel moeilijk.
En dus denkt, ja. ik moet de druk opvoeren, ook politiek, de angst opvoeren, ook politiek, dan hou ik de steun van die partij.
Ja, je hebt politicologie gestudeerd. En nu,
ja.
Nu,
ja, kort, ik even, maar, ja. Maar ik ken toevallig die regio. Ik ben eigenlijk in heel veel van die landen, ik ben in bijna alle oude Sovjet-Republieken en Europese landen geweest, waar je overigens niets anders aantreft, behalve misschien in Servië of in Armenië, dan afkeer en angst richting het Kremlin. Hè?
Ja.
Dat vergeten we wel eens, dat Oost-Europa doodsbang is voor Russen.
Ja, die geannexeerde gebieden nu waar die referenda werden gehouden, die mensen waren lang niet allemaal even blij. Hè?
Nee, natuurlijk niet.
Die waren ook zoiets van, wat hebben we nou nog
Nee, maar het moeilijke is dat, kijk, het is een hele rare, onvoorspelbare cocktail. Je hebt gewoon het pragmatische, FSB-achtige, calculerende, maar je hebt ook dat etnonationalistische, dat religieuze, Russische. En het is natuurlijk ook een samenleving die nooit, zoals bijvoorbeeld Duitsland of bijvoorbeeld Zuid-Afrika, die hebben nooit soul-searching gedaan. Nooit hoeven te doen, ze zijn altijd de winnaars geweest.
Ja.
De moord op de rijkere boeren, het vervolgen van andersdenkenden, het bezetten van andere volken, precies nationaal rijk, het bezetten van andere landen. Mm. Daar hebben ze nooit enige rekenschap voor af hoeven te leggen. Dus het is ideologisch een hele bizarre cocktail, Rusland. En daardoor heel erg onvoorspelbaar. Ja.
Met een leider waar je ook niet helemaal de hoogte van kan krijgen.
Ja, maar hoe zie jij dan die opmerking van Biden, leg de achtergrond waarvan.
Nou, ik denk precies zo als ik het zeg, omdat het heel erg onvoorspelbaar is. Ja. Er zit een heel irrationele factor,
precies.
Werkt hij in tegen een rationele.
Dus hij denkt misschien, iedereen roept wel dat het niet gebeurt, maar we moeten er ons wel op instellen. Ja, dat zou kunnen.
Maar als dat gebeurt, is wat jij net schetst, dan gaan toch alle knoppen.
Ja, dan gaan alle knoppen om, dat is dan heel vervelend.
Dan zijn we toch klaar met z'n allen?
Ja, dan zijn we klaar met z'n allen, ja. Dus het moet niet gebeuren.
Nee.
Ja.
Maar die vrees heb jij ook, of?
Ja, ik denk uiteindelijk dat het niet gebeurt. Ik denk dat de kans vrij groot is dat het Russische leger instort en dat er een muiterij gaat ontstaan uiteindelijk onder de onvoorbereide troepen. Maar wat dat uiteindelijk binnenlands met Rusland gaat doen, wat voor krachtenvelden daar loskomen, dat is toch heel moeilijk te voorspellen.
Ja, we gaan het zo meteen over Sinterklaas hebben. Is dan net iets luchtiger.
Nou, gelukkig maar.
Ja.
Heel vrolijk onderwerp.
Bernard, goed dat je er was. Bedankt.
Fijn om er te zijn.
Vrijdag 7 oktober, de verjaardag van Ellen te Damme en Vladimir Poetin. Dat is toch wel een wereld die uit elkaar valt. Bij mij nog steeds Eddie ter Stal. En die ziet een andere regisseur aan boord komen nu even. Lucio Mastracola. Zeg ik het zo goed?
Ja, perfect.
Ja, ik probeer er wat moois van te maken. En daar
dat is behoorlijk status. Mooi.
Jaloers op hem. Hij heeft wel budget. Hij kan wel dingen maken.
Wie zegt dat?
Absoluut. Ik ben wel jaloers op mensen die filmen, ja.
Ja. Je zit meteen met je handje te schudden zo van, nou...
Ja, budget. Budget.
Vetpot is het nooit.
Nee, Sinterklaasfilms worden niet met een al te groot budget gemaakt. Daar weet Chris helaas alles van.
Dus gespuis in het speelgoedkluister zit niet veel in die kluister. Zoals ik het zo mag geloven dan.
Niet meer, in ieder geval.
Alles is op.
Je wordt betaald in cadeautjes, zeg maar.
Ja, maar Chris, hoe word jij betaald dan? Je bent er wel voor betaald, of?
Ja, ik ben de enige die fatsoenlijk betaald krijgt. De rest krijgt niks, volgens mij, toch?
Dat is ook zo. Dat klinkt wel.
Mag ook wat kosten.
Ja, tuurlijk. Anders kom ik niet.
Maar dat is echt het probleem in Nederland. Dus ik hoor jou steeds zeggen, maar dat geldt eigenlijk voor alles op dat gebied in Nederland.
Ja, het is wel ingewikkeld. Ja, wat dat betreft is een aanvraag in dit geval, zeker omdat het een commercieel project betreft, nog ingewikkelder eigenlijk. Misschien herken je dat ook wel. Mm-hmm. Zeker voor zo'n Sinterklaasfilm. Dus in dat geval moet je het hebben van passie. Van veel mensen die het gewoon ontzettend leuk vinden om dat met elkaar te maken. Kijk, wij maken natuurlijk meer dingen op jaarbasis. En zo'n Sinterklaasfilm maken, dat doe je inderdaad niet voor het geld. Dat is echt gewoon even een paar dagen. Ja. Behalve Chris. Ja. Ja, dat is net verhuisd ook.
Ja.
Maar dat doe je dus
maar Chris
met elkaar.
Heeft ook geen passie meer dan? Is die passie al kwijt?
Ik heb heel veel passie. En zeker voor deze Sinterklaasfilms. Ja. Dus de vijfde al die ik samen met Lucio maak. En het is een jaarlijks plezier. Het komt elk jaar weer terug. En ik vind het heerlijk.
Maar waarom vind je dat zo heerlijk dan? Leg dat uit.
Ja, het heeft natuurlijk al met je jeugd, zelf, je eigen jeugd te maken. Het sprookje wat weer tot leven komt, zeg maar. Het
sprookje is al een beetje aangetast de laatste jaren, toch?
Nou, dat
al
vind
die
ik
protesten
niet.
En zo.
Kijk, er is natuurlijk wat discussie geweest natuurlijk. En daar zijn aanpassingen gedaan. En het gaat over het feest. Dat moet gewoon doorgaan. Het is een fantastisch Nederlands cultureel ding. En kijk, er zijn gewoon de protesten die er geweest zijn, die zullen ook ongetwijfeld ook terecht geweest zijn. En daar moet je naar luisteren. En dus met die aanpassingen die er gedaan zijn.
Maar weet je nog, als kind doorgaan. Inderdaad, dan keek je gedurende die tijd dat de Sinter was, echt op de daken of je niet de omtrekken van een paard zag.
Ja,
of,
ja. Dat is toch fantastisch, dat gevoel nog. Ja, geweldig. Als je geluid hoorde buiten. Ja. En als de buurman dan weer een zak had neergezet. Ja. En nog wat in de dingen erbinnen gooide, dat je de keuken niet in durfde. Want je dacht van, het zal toch niet, weet je wel. Dus dat zijn we toch wel een beetje kwijt. Of is dat nog steeds wel aanwezig?
Die excitement is er nog steeds, ja.
Wat heet.
En bij de acteurs ook.
Ja. Ja, wat maakt jouw rol zo leuk dan?
Nou, het is echt een Piet van vlees en bloed, zeg maar. met heel veel tekortkomingen. Maar ook een ongelooflijk dienstbaar en trouw aan Sinterklaas. En hij houdt van die man. En hij moet alles organiseren. Maar het glipt hem allemaal door zijn vingers. En hij raakt in paniek. En hij geeft andere mensen de schuld. En uiteindelijk.
Maar waarom komen ze dan bij jou uit? Want jij bent toch volgens mij wel een gevatte jongen die het goed voor elkaar heeft enzovoort. Die onhandigheid.
Ja, nee, maar ik ben ook een hele onhandige man.
Ja?
Ja? Ja, dat weten weinig mensen, maar...
Nee, dat is bij deze bekend dan. Ja, Chris Tatis is eigenlijk een hele onhandige man. Ja. En waarom heb je hem gecast dan voor die rol?
Ja, wat heel knap is, ik bedoel, zo'n personage is toch wel over het algemeen een beetje archetypisch. Maar Chris heeft er echt gewoon, en dat vind ik echt een kwaliteit, en iemand van gemaakt van vlees en bloed. En dat merk je ook bij de reactie van het publiek.
En hoe dan? Welke manier?
Ik voor te stellen, ja.
Nou ja, kijk,
Piet van vlees en bloed.
Iedere keer, we doen het van vlees en bloed, ja. We doen dit natuurlijk voor de vijfde keer. En zie dat maar aantrekkelijk te houden voor een breed publiek. En zie dat iedere keer maar weer grappig te houden, spannend te houden. Dat vind ik hartstikke knap. Er zit een bepaalde menselijkheid aan dat personage die ook ontzettend goed ontvangen wordt door de doelgroep.
Maar je komt er nog steeds niet achter wat het precies inhoudt?
Nee.
Je bent regisseur,
ik had nog wel de vraag. Ben je een roetveeg, Piet?
Ja. Ja, ja.
Want ik zat te denken, weet je. Ik had eigenlijk al vrij snel dat ik het een... Ik had het eerder dan Erik van Muiswinkel... dat ik het een toch wel een racistisch schabloon vond. Maar ik denk dat... ik denk wel dat Piet eigenlijk iemand moet zijn die onherkenbaar is. Al is hij dan maar blauw of iets of een masker.
Ja.
Want Tante Truus die dan Piet speelt... Mm. Dat is ook de charme ervan. Is het Tante Truus?
Dat is een beetje dat Toon Hermans verhaal, weet je wel.
Die roetveeg Piet, die herken je.
Ja. Nee, dat is het Toon Hermans verhaal. Die dan zegt, het was Tante Annie.
Ja, ja, ja.
Ik zie daar zo de asbak op de rug van de Sinterklaas staat. Waar is ons tafelkleed, ons sprei. Ja, dat toch, gevoel.
Toch prik je die ballon niet door. Je bent met je eigen neefjes en nichtjes regelmatig naar de film geweest.
Ja, ja.
En die zeggen dan wel...
Toen was ik ook roetveeg. Maar die zijn dan, denk ik, 5 en 6, zoiets.
Ja,
ja. Ze hadden het niet door.
Ik zat naast ze en ze zagen het niet.
Nee. Er is ook een experiment gedaan daarmee.
Ik vind, je hebt natuurlijk gelijk. Je zegt, Tante Truus kan Zwarte Piet niet meer zijn dan.
Ja, dat was wel een deel van de show.
Maar het is, je krijgt er ook iets voor terug, vind ik. En juist dat die Pieten een veel menselijker gezicht krijgen en niet een masker op hebben. Want ik was vroeger als kind echt bang voor dat masker. Ik zag eigenlijk niet wie die personage was of zo. En dat vond ik eng. En nu zijn Pieten gewoon, dat worden mensen. En dat vind ik hartstikke leuk. Dat is Sinterklaas ook.
Bij ons in het dorp nog steeds niet trouwens, kan ik je melden. Zijn ze zo zwart als roet.
Okay. Bij ons ook in het dorp.
Ja. Ja. Maar jij woont in Volendam, nee?
Nee, daar woon ik toch niet. Nee. Ja, daar ben ik ook nog in de buurt gewoond. Maar nee, daar woon ik ook niet. Ik las trouwens even een tweet van jou. Dat je zegt ook dat er te veel bakfietslol voor vrouwen en excuus, pief, paf, poef voor mannen wordt geproduceerd.
Ik vind dat het vaak heel erg gemakkelijk wordt gedacht over producties. Dat er te veel formulefilms. En het is heel vaak mensen die uit de witte welgestelde wijken. Met de bakfietsen vol met kinderen. Dat er heel veel vanuit die vrouwenhumor dingen worden gemaakt en zo, weet je. En
het zal wel scoren ook.
Dan denken ze van, voor mannen hebben we Flikken Amersfoort. Doen we Flikken Drachten.
Ja.
Alsof het wordt heel veel. Kijk, vaak mannelijk publiek is nu veroordeeld tot Ziggo en tot ESPN om voetballen te kijken. Er wordt gewoon heel weinig gemaakt voor mannen.
Ja, maar dat zou je toch ook kunnen gaan doen?
Ik maak een serie die voor mannen en voor vrouwen is. En dat is heel opmerkelijk.
Dat het samen kan.
Ja.
Maar hoe geldt dat vier voor dan? Is het ook een formule die je dan blijft uitmelken omdat het scoort? Of?
Ja, de harde doelgroep zijn natuurlijk kinderen. Maar dan maak je de dialogen, maken we het altijd ook aantrekkelijk voor de ouders. Door de humor die erin zit bijvoorbeeld. Dus daarmee trek je het wel breder dan dat het alleen gemaakt wordt voor hele kleine kindjes die alleen nog in Sinterklaas geloven. Het is een familiefilm. Ja. Waar je met de hele familie naartoe kan. En de hele familie komt ook altijd.
7 oktober zitten we al over Sinterklaas te praten.
Het is weinig seks, drugs en rock'n'roll, neem ik aan.
Wat zeg je?
Weinig rock'n'roll wel?
Ook nog. Ja, dat zal je verbazen. Gaan
we kijken. Wij zijn het hele jaar in die sfeer.
Het hele jaar erin.
Want hoe lang ben je bezig met zo'n film, Chris, dan?
Nou, vanwege het beperkte budget gaan we dat in 17 dagen hebben we het gedaan, volgens mij. Hè?
Ja, dat zijn dan de beide films. Dat is dan ook nog eens een keer de spin-off op Videoland.
Kijk, nou, hier. 2 films gemaakt. Ja. In 17 dagen.
Ja. Dat is wel wat we normaal gesproken doen. En daarvoor heb je natuurlijk de scriptontwikkeling en de productie. En het in de première gaan ervan. En de publiciteit. Dus over het algemeen ben je er wel een...
En dan toch een topfilm maken gewoon. Dan moet je wel een hele goede regisseur en een goede acteur zijn, lijkt mij.
Een goede acteur is
een goede samenwerking.
Ja,
voetballer. Film is veel te vaak inderdaad is het lopende bandwerk. Ja. Je hebt nooit eigenlijk net als een schilder dat je even afstand van het schilderij kan nemen, waar zijn we mee bezig?
Dat is toch zonde. Ik las zelfs bij een interview dat je zegt, zelfs bij Simon kon ik zien waar de gedeeltes waren waar te weinig geld was op dat moment.
Simon was natuurlijk low budget.
Ja.
Simon was echt haastwerk.
Dat is toch zonde, dat haastwerk? Is het nog wel een ambacht dan, Chris?
Ja, het blijft een ambacht, want je moet ook in die korte tijd het mooiste zien te maken.
Het is snel schaar.
Ja, klopt. Ja, dat is ook zo.
Dus je vindt het nog wel leuk?
Ik vind het hartstikke leuk. Het is het mooiste wat er is, acteren.
En jij, Lucia, je hebt ook nooit over ander werk nagedacht?
Nog niet. Ik sluit niet uit dat dat nog gaat komen. Maar we maken gelukkig, net wat ik zeg, op jaarbasis iets meer dan alleen een Sinterklaasfilm. Ook waar we soms iets meer budget hebben. Maar zo'n Sinterklaasfilm maken is echt gewoon voor mij als producent ben je vaker je bureautje gekluisterd. Dus om dan zo'n Sinterklaasfilm te regisseren, dat is gewoon... Ja, het is buitenspelen met een club hele leuke, getalenteerde mensen. Ja. 10 dagen lang.
Klinkt ook aantrekkelijk. Gespuis. Doe je mee volgend kluis.
Doe je mee volgend jaar?
Meedoen?
Ja. Net als jullie hebben vorige week geloof ik een mooi fragment laten zien van Martien Meiland in de...
Oh ja, die zat er ook in, die was aan het zingen en
Martien
zo.
Martien Meiland, Robert en Brink, we hebben altijd een hele...
Oh, ja, ik dacht Laurentien, was ik ook nog.
Zelfs.
Laurentien.
Zelfs nog, ja.
Nou dus. Ja, eigenlijk zijn mijn kinderen net wat te oud, dat is wel zonde. Zonde, maar ja, misschien wel leuk. Ja, ja. Maar er is geen budget, alleen hoor ik.
Misschien kunnen we wat met Chris afspreken voor volgend jaar.
Ik ben heel benieuwd, jongens. En ik hoop dat hij weer scoort. Want vorig jaar 200.000 is hartstikke goed.
Ja, iets meer zelfs. Ja.
Dus op naar de 250. Zeker. Okay.
Ik denk wel dat we dat gaan halen, ja.
Zou mooi zijn. Bedankt en succes.
Dankjewel.
Tot zo, na de ontbreking.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Live happy.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
Het eerlijke verhaal is...
Ik zie wel een hele belangrijke stap uit die impasse.
Tegelijkertijd wordt dan ook aan de minister gevraagd om een glazen bol te hebben.
Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Met de absolute slotfase van deze Friday Move vanuit Freddy's Bar van de Hotel Lurop. En hoor je mensen menigte zeggen. Het dorpshuis wordt helemaal gek. En ook dat heeft te maken natuurlijk met mijn co-host van vandaag. Niemand minder dan Eddie ter Stal, dames en heren. Oh, nu vallen ze stil.
Ja, dat was te verwachten.
Dat was te verwachten? Ja. Is je opgevallen in deze show, Eddie?
Nou, ik was heel verbaasd dat jij met dingen ging gooien.
Ja, de mensen zien dat toch niet? Dat weet jij toch?
Nee, oké, maar goed.
Ja. En jij gaat niet meer boos worden nu, hè? Je houdt je nu...
Ik bedoel, heb je de ironietekens niet gezien die ik opstak?
Oh, was dat het. En onze eigen DJ is er ook nog steeds. Thomas Robson! Je merkt wel dat onze floormanager Paul dan wat minder scherp is. In het begin houdt hij ze natuurlijk een beetje aan de praat. En op een gegeven moment ga ik andere mensen aankondigen. En dan is Paul het gewoon kwijt. Maar ja, het is niks aan te doen. We hebben een nieuwe hoofdredacteur. Misschien dat hij er wat mee kan gaan doen. Misschien met Paul, je weet het niet. Inmiddels aangeschoven ook Robert Willemsen. Zojuist teruggekomen uit Stockholm, begrijp ik?
Ja, klopt.
Ja? Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. En Robert-Jan Woltering, Managing Director van Hotel Europe. Zojuist terug uit Mexico, begrijp ik?
Helemaal vol, ja. Net terug uit Mexico. 3 maanden hier en alive and kicking.
Oh, oké. Okay, dat is goed. Maar met welke stemming? Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen. Hoe is de stemming hier?
Nou, laten we even kijken. Hoe is de stemming hier bij Freddy's? De stemming zit er goed in.
Het is personeel, toch, of niet?
Het biertje staat op tafel. Het is 6 uur. Het aperitief is begonnen, dus we kunnen los.
Het glas is hier half vol, als ik het zo hoor.
Het glas is altijd half vol.
Oké, maar de omstandigheden in Nederland nodigen daar niet gelijk toe uit, toch? Als je kijkt wat er gebeurt.
Nee, het is even wennen om terug te komen na 10 jaar weg geweest te zijn. Maar ik zie de toekomst helemaal positief tegemoet. Wij hier in de Lerop zijn afhankelijk van de Amerikaanse markt. En ik kom inderdaad net terug uit Mexico, waar ik was voor de ILTM, International Luxury Travel Market. Mm-hmm. En dat zijn alleen maar Amerikaanse travel advisors. Daar praten we helemaal niet mee over crisis. Daar praten we alleen maar mee over 23. En dat is een heel positief jaar waar iedereen echt verwachtingsvol naar uitkijkt. Dus dat is gewoon mooi om te horen.
Maar dit is toch Nederland waar we nu zijn op dit moment?
Wij zitten in Nederland, ja. Maar meer dan 60% van onze gasten, hotelgasten, okay, die komen
dus
uit Amerika.
Jullie hebben dus geen last van, zeg maar, met al die klandizie.
Het is altijd wat moeilijker, maar we hebben er last van, maar veel minder, denk ik, dan de gemiddelde Nederlandse consument.
Want Robert, hoe is jouw verhaal?
Nou ja, mijn verhaal is ook dat we natuurlijk een goede tijd achter de rug hebben. Sinds we weer open mochten, denk ik dat veel van ons een goede zomer hebben gehad.
Ik heb jou heel vaak in een andere stemming gesproken of aan de lijn gehad.
Dat was het ook nodig, hè? Ik lieg nooit. Maar we hebben een goede zomer gehad. En nu zie je wel dat de onrust weer begint toe te nemen. En niet alleen bij horeca, maar in het hele land. En ook horecaondernemers worden daar onzeker van.
Ja, want ik las net weer iets. 80% meer bedrijven die het niet gaan redden komend jaar enzovoort. Dat ziet er. Personeelstekort, energieprijzen natuurlijk, coronaschulden. Hoe gaat het eruit zien?
Nou, kijk, je ziet inderdaad, het is een stapeling van zaken. En het vet op de botten is eraf gegaan in die 2,5 jaar. We moeten nu afwachten wat er de komende winter gaat gebeuren. Personeel is een issue, maar je ziet ook dat er wel mensen teruggekomen zijn de branche in. Maar alles bij elkaar is het uitdagend en wordt er heel veel creativiteit verwacht van ondernemers. En ik moet zeggen dat ik iedere keer wel weer verbaasd ben, positief verbaasd over de veerkracht van ondernemers. Want ze doen het iedere keer toch.
De steun die ze erbij krijgen van de overheid, hoe zie je die?
Nou kijk, wij zijn nog steeds natuurlijk dankbaar voor steun die er geweest is in de coronatijd. We hebben ook discussies met de overheid over momenten waar het te weinig is geweest. We zouden het namelijk samen doen. En dat is in onze optiek te weinig gebeurd. Maar als we vooruit kijken, ja, dan denkt de overheid nu in ieder geval mee in pakketten voor ook zo'n energieplafond. Ze willen die werkkostenregeling uitbreiden. En we kunnen iets met de uitstel van de belastingen. Dus nou, we zijn nog steeds in gesprek. Ja. En we moeten gewoon afwachten dadelijk of het genoeg is.
Ja, jij bent
waar ben je het meest bang voor in de komende tijd?
Nou, ik ben wel het meest bang voor het feit dat we elkaar ook allemaal een recessie inpraten. En dus de beleving van mensen veel negatiever nog is dan het echte beeld. En dat er in april heel veel mensen gaan zeggen, nou ja, het valt eigenlijk wel mee met die bankrekeningen nog, hè, de particulier. Maar dat die wel een paar maanden weg is gebleven uit de horeca. Daar ben ik het meest bang voor.
Je zegt eigenlijk meer dat het een beeldvorming is.
Nee, dan ik zeg niet dat het alleen maar beeldvorming is. Maar de beeldvorming vind ik nu wel heel negatief. Je kan eigenlijk nergens komen of mensen beginnen over de dure supermarkt, de dure energieprijzen, de dure horeca, alles bij elkaar.
Ja.
En we moeten natuurlijk oppassen dat we elkaar geen recessie aanpraten. Ik bedoel, het zijn spannende tijden. Maar we staan er nog redelijk goed voor als land.
Je zweet een beetje, maar dat heeft daar niet mee te maken.
Nee, dat heeft te maken dat ik echt heb moeten haasten. En jullie plek uit
dus de beeldvorming is die jij op ons afstraalt, dan hebben we een probleem met horeca Nederland natuurlijk. Maar dat is dus niet zo.
Nee, dat is een ongezonde levensstijl in combinatie met een beetje haast. Ja.
Oké. Okay. Maar Robert-Jan, jij zegt dat ook. Je moet met z'n allen wat positiever in het leven staan. Dat heb je ook meegekregen natuurlijk uit Mexico, die Amerikanen.
Ja, daar is salsa all the way. Maar het is wel zo dat het heel belangrijk is om positief tegen de toekomst aan te kijken. Want ik ben het helemaal met je eens, Robert. We praten elkaar continu een recessie in. Dat is helemaal niet nodig. Natuurlijk zijn er negatieve tekenen.
Maar moet je de minste problemen die we kennen
absoluut,
op dit moment.
En die kun je ook niet wegwuiven.
Nee.
De elektrakosten die reizen de pan uit. Maar ik begreep vanmorgen ook, net zoals jij, dat daar ook een plafond op komt. En dat is goed voor ons. En verder moet je gewoon lekker creatief bezig zijn. Een nieuwe markt.
Wat houdt dat in? Ik hoor het namelijk Robert ook zeggen. Creatief bezig zijn. Hoe ziet dat eruit dan?
Nou, dat is bijvoorbeeld wat we in Floren hebben gedaan. Dan gaan we een sterrenrestaurant maken zonder melkproducten. Dus je komt daar
dus
lekker
een restaurant
eten.
Hier, voor de duidelijkheid.
Ja, absoluut. Inderdaad.
Niet iedereen komt bij Freddy's en bij Lerop en zo. Dus, ja.
2 sterren Michelin. Maar wel leuk. Zonder boot.
Komen dus veel minder mensen nog waarschijnlijk dan dan wel dachten. Maar ja.
Ja, maar wat wel leuk is, is dat we daar bijvoorbeeld koken zonder melkproducten. Dus zonder boter en room, maar dan wel 2 sterren. Dus dat is, ja, vind ik, innovatief.
Maar dan heb je het over mensen die dat ook allemaal kunnen missen natuurlijk. Die hebben die problemen niet. We hebben het over mensen, de gewone man nu even ook, toch?
Nou, we hadden het eigenlijk even over de economie en de horeca en de hotellerie. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat iedereen daar komt. Ook de gewone man, die komt hier in Freddy's ook gewoon lekker een biertje
drinken. Ja, echt wel? Drinken. Ja?
Ja, 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 zeker. Nou, kijk maar hier even naar Freddy's. Hoe is het hier?
Dit zijn allemaal gewone mensen, dit.
Ik denk dat hier... hier een mooie afspiegeling, staat van de Amsterdamse samenleving.
Ja, ik kan ze gaan beschrijven. Maar ik weet niet of ik dat moet gaan doen. Dat lijkt me niet zo verstandig. Maar Robert, even creatief zijn. Wat betekent het in jouw geval dan?
Nou ja, creatief zijn. Ondernemerschap vraagt altijd creativiteit. Maar in deze tijd. Je wordt ook gedwongen om over dingen na te denken die we een beetje voor ons uitgeschoven hebben misschien. Als het gaat om duurzaamheid. Hoe ga je om met producten? De verspilling van producten? Hoe ga je met je energie om? En dat zijn. Dan zie je toch ondernemers snel stappen maken. Dus het. Tuurlijk zijn er maatregelen vanuit de overheid nodig. Maar ondernemers kunnen zelf ook wel een aantal stappen zetten.
Ja, hoe is het bij jou in de Kat en de Wijngaard eigenlijk? Dat is jouw kantoor zo'n beetje. Dat
nou, het is in het café. Het is een café waar mijn moeder meer dan 30 jaar gewerkt heeft. Tot vorig jaar. Nee, tot net voor corona. Toen was ze 79. Toen werkte ze nog achter de bar.
Toen werd
het
ook wel tijd om ze te stoppen, toch?
Ik
vond ze zelf niet.
Nee, dat vond ze eigenlijk zelf niet. Ze doet nu nog steeds de boodschappen voor... Maar je merkt wel dat het wel wat leger is. Ja, het is natuurlijk niet iedereen... je hebt gewoon een budget per dag. En, of je doet wat langer over je biertje, dat soort dingen. Weet je. Maar over het algemeen zie je wel dat het leger is dan dat.
Doe je ook wat langer over je biertje nu, zo? Door die omstandigheid? Of?
Ja.
Het is bij jou ook geen vetpot, hebben we het al over gehad natuurlijk in de voorgaande
Ik kijk ook uit dat ik niet elke dag een biertje pak. Dat doe ik een paar keer per week.
Oh, oké. Okay. Ik ken jou toch wel dat je normaal gesproken wat vaker een biertje pakt. Toch?
Ja, ja.
Want dat is geweest.
Ja, dat is wel een beetje, was wel een beetje mijn levensstijl. Maar daar doe ik wat voorzichtiger mee.
Oké. Okay. Voor die mensen die zitten te luisteren, wat zou je ze mee willen geven, Robert? Er zitten genoeg mensen toch in de problemen nu, denk ik. Dan kun je wel zeggen creatief zijn, maar...
Nee, maar ik herken zeker dat de mensen in de problemen zitten. En dat er de afgelopen 2,5 jaar heel veel gebeurd is. Daar hebben we ook geprobeerd zoveel mogelijk steun aan te verlenen. Denk ook zo dat het is dat er echt mensen om gaan vallen de komende tijd. Dat gaat gebeuren, want economisch gaat het slechter. Maar je ziet ook dat... ik zie ook veel bedrijven waar mensen toch een bepaald plezier weten te brengen bij het personeel. Die vreugde uit blijven stalen. En dat is in ieder geval beter om deze storm tegemoet te treden dan iedere dag op te staan met een negatieve boodschap. Dus
ik denk corona, om het toch, ik durf het bijna nooit meer te gebruiken, dat woord. Hè. Dan zie ik mensen gelijk in paniek raken en zo. Maar hoe is dat bij jou?
Ja, dat zit bij mij ook al een beetje in het rijtje van de Spaanse griep en al die andere dingen die we gehad hebben. Corona is geweest.
Het is klaar. Het is voorbij.
Ja, ik denk dat de overheid er ook wel nu zo naar kijkt.
Ja, geen corona toegangsbewijzen meer, dat soort dingen.
Nou, wat mij betreft niet. En wellicht als ze allemaal gekke variant komen, dat kunnen we nooit voorspellen. Dus ik ga er voor nu vanuit dat we deze winter nauwelijks last zullen hebben van corona.
Jolanda Sap had het al over toegangsbewijzen weer.
Ja, maar goed. Ze willen een goed gevulde tas hebben voor als er dingen misgaan. Maar ik heb ook de overheid vaak horen zeggen, maar dat is niet zo interessant om uit te zenden, is dat ze hopen dat het allemaal in de la blijft. En die zin, die zou veel vaker naar voren moeten komen.
Mm, die zenden we bij deze ook uit dan.
Ja, maar dat
hebben we nu gedaan.
Ja. Nou, gelukkig is live, dus dat vind ik fijn.
Ja, dat is altijd lekker, dat alles lijf is.
Dat is altijd lekker, ja.
Hoe is het met jullie met personeel? Is het moeilijk om aan goed personeel te komen?
Om goed personeel te vinden is altijd moeilijk. Maar er is niks nieuws. Dat is al 100.000 jaar zo, denk ik. Alleen, ja, ze zijn minder beschikbaar. Waar is iedereen gebleven? Dat is de grote handvraag. Dat vraag ik me echt af.
Heeft je weet het niet, het antwoord
daar een goed antwoord op?
Waar zijn ze gebleven?
Ja, ik denk wel dat je in Nederland, dat we ook in een situatie zijn gekomen, dat we al die mensen die van allerlei toeslagen, et cetera, zich kunnen voorloven om minder te werken dan nodig is, dat we die nu gewoon aan het werk moeten zetten. En daar is goed naar moeten kijken. We hebben even de luxe niet meer om meer dan 1 miljoen mensen deeltijd te laten werken.
En minimumloon omhoog met 10%?
Minimumloon omhoog is denk ik een goede zaak. Maar het is ook een goede zaak dat we mensen netto meer over gaan laten houden. Hè. Dus denk aan dingen als mensen de vakantiegeld netto uitkeren. Extra die werkkostenregeling zoals ik aangaf. We moeten gewoon zorgen dat we werken gaan laten lonen.
Ja, maar het verminderen van de belasting op arbeid, dat is echt wel heel miniem. Wat ze voorstellen.
Ja, maar wat ze voorstellen is miniem, maar ik denk dat een combinatie van maatregelen en ook de ruimte gaan geven om de komende maanden, wanneer het echt urgent is, voor werkgevers iets meer netto te kunnen doen, dat ook weer door deze periode heen komt. Want structureel de lonen zo verhoog als nu bij de NS of bij anderen gebeurt, ja, dat is zinloos en kansloos, denk ik.
Het is toch ook zo dat je gewoon moet promoten dat mensen weer voltijd gaan werken. En dat dat ook loont. Dat je als je die extra dag werkt, dat dat weer gewoon geld opbrengt voor je. Als alleenstaande moeder of als gezin.
Ja, je hebt bonus.
Je hebt nu mensen die zeggen, ik blijf wel 24 uur werken, anders raak ik mijn toeslagen kwijt. Ja, als je gezond bent, moet je gewoon werken.
Ja, ook voor de middeninkomens. Ik had laatst gelezen dat je als je 1000 euro meer verdient, dat je uiteindelijk 130 of 140 dan overhoudt. Met wat die nieuwe
af. Dat is toch te gek voor woorden.
Dat schiet er toch helemaal niet op die manier.
Verkeerde prikkels.
Ik denk dat daar iets aan moeten doen.
Maar uiteindelijk, als ik zie jullie zo horen hier bij allebei, is het toch wel positief nog. Ik dacht, dit gaat een heel zwaar verhaal worden. Maar jullie hebben allebei nog zoiets van, als we er maar met z'n allen een beetje de schouders onder zetten, dan komt het wel goed.
Ik kan bij de pakken neer gaan zitten, maar daar koop je niks voor. Dus je moet positief het leven ingaan en daarmee lekker leuk ondernemen. En dan ook een leuke sfeer brengen in je bedrijf. De mensen motiveren en dan wordt het vanzelf ook een stukje leuker.
Oké.
Okay, nou, ik denk dat het een hele zware tijd wordt, maar dat we wel een eind kunnen komen met elkaar en positiviteit gaat wel helpen.
En dat geldt ook voor die mensen die nu zitten te luisteren. Ga wat vaker toch weer uit eten, want dan maar steun je elkaar een beetje.
Of een biertje drinken.
Biertje drinken.
Zeker.
Ja, dat is wat je zegt. Je bent niet boos geworden. Goed.
Nee, maar ik ben niet zo snel boos. Hè?
Nou ja, dat was eerder in deze uitzending.
Nee, dat is dat heilige biertje natuurlijk.
Ja, dat zal het zijn geweest. Heren, bedankt. En drink er eentje op, maar dat deed je eigenlijk al. Zitten aan het bier, maar nu gaan we het hebben over wijn. En dat doen we samen met de wijnadviseur Kees van Kasteren en ondernemer Charles Lauré. Zeg ik het zo goed? Ja, klopt dat, Lauré?
Lauré.
Ja, Lauré? Goed uitgesproken, ja? Ben jij... Ja, dat weet ik, dat u dat bent. Maar ik vroeg het even aan een andere manier of de naam klopte. Dus ik probeerde eigenlijk mezelf een beetje eruit te redden. Dat geldt dus. Drink je wel eens wijn? Of zit je alleen maar het bier altijd?
Nee, ik drink meer wijn dan bier.
Heel goed. Het gaat over Italiaanse wijn, heb ik begrepen. Charles, je hebt een passie voor met name Italiaanse wijn. Waarom?
Ja, in eerste instantie voor Italië. Dat begon eigenlijk al tijdens de Rome-reis toen ik er op school zat.
Oh, hoe lang is dat geleden?
Ja, 30 jaar.
Nee, welk jaar was je er?
1997.
Oh, dus voor mij is het nog langer geleden. Zelfs 86 was het voor mij.
De Rome-reis. Heb je op het Amsterdam Lyceum of zo?
Nee, ik kom uit het zuiden.
Ah, oké.
Ja, ik uit het noorden. Maar goed, ga door. Italië.
Ja, nee, dus van toen een passie voor Italië. En dat heeft zich vertaald in Italiaans eten en Italiaanse wijn. En toen een jaar of 4 bijna geleden inmiddels met een aantal maatjes waren we zo in de war over hoeveel verschillende wijnen er uit Italië komen. Want het is geen land waar zoveel druiven en dus zoveel verschillende wijn...
Ja, dan raak je in paniek.
Dus toch? Daar moeten we van leren, dachten we.
Ja.
En dan kun je veel wijn drinken. En daar leer je ook wel van. Maar wij dachten, we gaan proberen wat wijn te maken. En zo is het project...
Ja, het is een zeer journalistiek onderwerp, want het gaat over 6 verschillende Italiaanse wijnen, begrijp ik toch? Kees, mag ik jou ook wat vragen of zeg je nou, ik doe liever niks?
Nee, ik doe ontzettend graag mee.
Ja.
Ik wilde net eigenlijk toevoegen dat het makkelijker is om een Prosecco met de paus te drinken dan al die wijnen uit te vinden in Italië. Zoveel zijn het er. Er zijn meer dan 1000 verschillende druivenrassen. En zo is Charles eigenlijk ook op het spoor gekomen van de wijnmakers. Hij wilde eerst die druivenrassen bekijken, maar toen kwam hij erachter dat...
Hij zit ook gewoon te drinken tijdens de uitzending.
Ja,
ja.
Dat moeten we ook.
Oh, oké, ja.
Dat is heel gezond,
ja.
Ik wilde zeker weten dat hij goed was.
Dat zeg ik ook altijd thuis. Deze is niet goed, zeg ik dan. Ja. Pak er een ander bij. Ja.
Kan net.
Maar goed, al die druiven, en toen is hij op een project begonnen.
Precies, toen kwam hij erachter dat al die druiven, die worden overal aangeplant, maar... Het verschil wordt gemaakt door de wijnmaker. Ja. En toen is hij op het spoor gekomen van beroemde wijnmakers in Italië.
En toen?
Nou, toen hebben we gevraagd... ben je geïnteresseerd om voor ons, speciaal voor ons... een wijn te maken die je zelf graag zou drinken... en die nergens anders nu beschikbaar is? En nou ja, dat ging wat 5 en 6 overheen natuurlijk. Want wat moet zo'n Nederlander bij ons in Italië om te komen vragen of we wijn willen maken?
Hmm.
Maar uiteindelijk zagen ze de waarde van het project. Want inderdaad, er zijn veel mensen buiten Italië die echt nog steg weten in die duizenden wijnen waar Kees het net over had. En daarnaast, in Napa bijvoorbeeld, in Californië of in Australië, zijn wijnmakers heel prominent.
Ja.
Als mensen daar wijn kopen of wijn drinken, willen ze weten wie heeft die wijn gemaakt. Dat is in Italië. En eigenlijk in de rest van Europa helemaal niet zo. Dus het was ook een stukje ego-streling voor hen. Dat ze eindelijk wat
waarderen. Niks voor Italiaan ook.
Voordat, zij werken met name in... Dit zijn boeren en mensen die in de wijngaard en in de kelder werken.
Okay.
Dus ze zijn dat niet gewend. Maar uiteindelijk, toen ze begrepen waar het om ging, waren ze geïnteresseerd. En als er dan één over de dam is, ja, dan volgt de rest ook. En ze hebben er zes bij elkaar gekregen.
Uit verschillende streken dus? Ja. Voor de duidelijkheid. Ja. En dat is een serie geworden, die heet Suadela.
Ja.
Ik zei het als een enorm journalistiek onderwerp dit. Dus dat is dan het merk, zeg maar. En daar heb je er dan zes varianten voor.
Precies. En nu in het glas hebben we Montecuco, wat een klein gebied is in het zuiden van Toscane. Het zit een beetje tussen Brunello en Morellino di Scanzano in. En,
ik moet hem testen, hè? Dat is
je moet hem testen.
Oké, dan ga ik dat doen.
Ik kan je vertellen dat toen ik dit voor de eerste keer dronk, toen dacht ik, dit is een orgasme op de tong.
Hij doet een beetje aan een Montepulciano denken in dit
heel
geval.
Goed.
Dat
heel
doet hij me aan denken. Dat is mijn favoriete wijn namelijk.
Een Vino Nobile di Montepulciano.
Ja, dat doet hij me aan denken.
Daar ligt hij vlakbij.
Dat zou je niet zeggen.
Het is 100% Sangiovese ook nog.
Tjonge, dat is echt lekker deze.
Nou, dank je.
Charles, vind je hem ook lekker?
Ja, heerlijk.
Jij hebt hem al gehad, hè?
Ja, ik keek alleen of hij goed was.
Het is zijn wijn, hè?
Hey, dat weet ik wel.
Ik denk dat hij hem lekker vindt.
Ja. Nee, maar dit is mijn stijl van presenteren.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar Kees, je komt hier niet zo vaak.
Dus
als we zo doorgaan blijft, dat is oké. Je moet oppassen met...
Ja, wat kost dit nou, als ik vragen mag?
Wat een Nederlandse vraag, maar goed.
De wijn?
Ja, dat willen mensen toch weten als ze thuis zitten te luisteren. Die denken, die Suadela, dat lijkt me wat. Zes verschillende regio's, streken.
Ja,
uitgezocht door iemand die er een beetje kijk op heeft. Die niet in die Italiaanse chaos terecht is gekomen, maar er een lijn probeert in te krijgen.
Deze Montecuco hier in Nederland is €40 per fles.
Oh, nou, dat is te overzien, toch?
Ja, de Cannonau die je daar hebt van Sardinië is €25. En de Barolo, die is €60. Dus dat is ongeveer de
prijs. Maar ja, dan heb je ook een Barolo van de beste producent.
Ik heb niet de indruk, Kees, dat je heel objectief bent in deze. Of ligt dat aan mij?
Nee, ik
of ben je echt objectief? Ja,
ik ben altijd.
Je hebt er geen enkel belang bij?
Nee, ik heb er geen belang bij.
Je zit er gewoon bij als expert?
Ja.
Oh, oké. Okay. Nou, dan is het een hele goede wijn.
Nee, absoluut.
Ja.
Absoluut, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Ik denk dat elke Barolo-liefhebber dat hij met enorm veel plezier van deze wijn gaat drinken.
Ja.
Trouwens ook de Cannonau en die Montecuco. Helemaal, denk ik.
Ja, ik vind het wel grappig, want ondertussen staat de nieuwe hoofdredacteur van BNR mee te kijken. En die ziet gelijk even hoe we een stukje journalistiek hier aan tafel bedrijven. Dat is echt geweldig natuurlijk gelijk. Dat is toch heel bijzonder. Heb jij nog vragen, Eddy?
Nee, maar ik moet opeens denken, als je het over wijnproeven hebt. Ik zat te denken, misschien ben jij wel de Willy van de Kerk of van de reporters of van de
Willy van de Kerk.
De gastheer, ja, want dat was een wijnkenner. Ik heb ooit een keer in het spelershoofd van de Kuip met een van de Kerkels gepraat. En ik wist niet wie het was. Ik had een half uur met die man te praten, probeerde er maar achter te komen. Totdat hij een biertje nam in plaats van een wijntje. Dacht, dat moet er ineens zijn.
Ja, dat bleek ook zo te zijn.
En de zoon van Willy, dat is een van de top sommeliers in Nederland.
Echt waar?
Ja. Ja. Hoe heet dat daar? In Valkenswaard of in Treeswijkhoeven. Daar is hij de sommelier.
Oké.
Okay. Ja. Of was
hij? De appel valt niet ver van de boom.
Ja.
Zo is dat.
Ja. Ja.
En heet hij dan ook de stofzuiger? Of heeft hij geen bijnaam? Nee, dat is dus de stofzuiger op het middenveld. De PSV al.
Absoluut. Ja.
Belangrijk natuurlijk al. Vond je het wel leuk, Charles, of niet?
Hartstikke leuk.
Ja. Nou ja, het is een goede reclame lijkt me dit, toch?
Heel dank dat we er mochten.
Hoe heet die wijn ook alweer? Even kijken hoor.
Montecuco. Sangiovese Reserva.
Nee, Suadela is het merk, toch?
Ja, dat is het merk.
Ja.
En de wijnmaker is Wakkergini.
Oké. Okay. Had ik al Toei gezegd? Had ik nog niet genoemd, hè, Toei vandaag. Nee, toch? Bij deze.
Nee, maar als we er naartoe reizen, doen we dat met Toei.
Ja. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Nou, dit was hem alweer. Bedankt. Ja, het gaat zo snel. Ik hoop dat het een succes gaat worden. Hij is wel heel lekker, dat moet ik eerlijk toegeven, toch?
Absoluut, ja.
Eddy, succes ook met je, wat je nu gaat doen.
Ja.
Waar we het hele uitzending over hebben gehad. Ja. Dat je of wel of niet stopt, of dat er opeens toch een schip met geld binnenvaart waardoor...
Ja. Ja.
Het zou toch doodzonde zijn als jij verloren gaat als filmmaker.
Ik vind van wel, ja. Maar goed.
Ik ook. Ja. Dus?
Hij ook.
Misschien dat je een wijnsponsor kan? Ik weet niet.
Elke sponsor dan ook. Het is alleen maar een kwestie van geld.
Kunnen we dat invlechten gewoon? Gewoon dat je er een...
Er wordt genoeg gedronken tijdens de serie. Dus
okay.
Dat zou best kunnen.
Dan praten we nog even door naar de uitzending. Ja. Bedankt en we zijn de volgende week weer met een nieuwe uitzending van The Friday Move.
Veel dank.
Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven.
Ja, hij blijft dat maar zeggen. Hij kan ook niet meer anders, denk ik, want hij heeft het altijd gezegd.
Dus we moeten echt wachten op het moment dat de heer Remkes met het rapport komt.
Then it's much too early to make that kind of decision.
Formeel is die annexatie nog niet een feit.
Dat leidt tot een enorm teleurstellend jaar voor praktisch elke belegger.
Het geeft ook wel aan dat de grote bureaucratische machine in het Kremlin niet goed draait.
Hij zegt, we houden ons aan het coalitieakkoord, dus ik ook.
Het gaat mij om die toekomst van die boeren. Waarin ze rust en zekerheid en duidelijkheid krijgen voor de komende decennia.
Ja, het is gewoon, op dit moment zit die markt ook op slot. Dus die...
Daar worden we natuurlijk niet vrolijk van.
Tegelijkertijd wordt dan ook aan de minister gevraagd om een glazen bol te hebben.
Ik zie wel een hele belangrijke stap uit die impasse.
Ja, voorzitter, we hebben gisteren een aangepaste begroting gekregen. Maar er zit een enorm gat in.
Zo'n totale goedkope onzin weer.
Ja, het is nog geen nieuw dieptepunt. We zien dat het welzijn in 2021 met 6% achteruit is gegaan.
Daar stonden we echt van te klapperen hier met z'n allen.
Tegelijk is een deadline op korte termijn noodzakelijk voor snel begin.
Dus wacht u even, het gaat allemaal komen.
Whenever there's change, there is disruption. And not everybody will be in favor of change.
Dit pakket biedt gewoon voor MKB'ers en ondernemers veel te weinig houvast om de winter door te komen. Dat is mijn conclusie.
Dat is ook waar individuele boeren mij om vroegen. Ook als er slecht nieuws zou zijn, zeg het recht voor de raap.
Dag.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Live happy.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.